Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Die had mijn opa nog gemaakt. Er is geen zin in de voetballerij die meer tenenkrommend is als deze. Afgelopen zaterdag heb ik hem weer enkele keren voorbij horen komen. Bij de missers van Stenks en die van Timber, maar vooral die van Jiménez. Die had mijn opa nog gemaakt. Nee, Pummel, je opa had die niet gemaakt. Hij is waarschijnlijk dood of te dement om het onderscheid te kunnen maken tussen het kunstgras van Kralingen of zijn boerenkoolstampot van gisteravond. En mocht geen van beide van toepassing zijn, dan had hij hem nog niet gemaakt. Hij was immers nooit in die positie gekomen. Neem die gemiste kans van Timber. De sprint uit de rug, de aanname, het passeren van de keeper. Alles klopte, behalve de afronding. En dat is knullig, stom en oogklownesk. Maar het hoort er ook gewoon bij. In elke professie worden ketsers gemaakt. De timmerman die zijn duim blauw slaat, een accountant die een kommaatje vergeet, de fotograaf die op het moment suprême net even afgeleid is. Gebeurt gewoon, dagelijks. Maar ja, die mensen staan niet in de picture en zijn hooguit het verhaal op het verjaardagsfeestje van Tante Lucia. Dus bespaar het me voortaan, alsjeblieft. Je opa had die bal van Jiménez niet gemaakt. En je vader ook niet. En nee, ook jij, met je ongetwijfeld geweldige carrière als midvoor bij de lokale derde klasse, had hem ook niet gemaakt. Ik wil het niet meer horen. Van niemand niet. Op hooguit één iemand na. Miguel Salvador Jiménez. Die mag over een jaar of 40 schaamteloos opscheppen over zijn opa, de naamgever van de Santiago Jiménez-index. Ja, zijn opa had hem wel gemaakt. Behalve op die ene natte zaterdagmiddag in Kralingen dan. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En uiteraard maak ik die niet alleen, want ik zit hier met Pieter.
Hey!
En, wat? Wesley?
Hè?
Ja. Aan de keukentafel?
Ja.
Ja, je bent helemaal, bijna speciaal voor deze podcast ben je gekomen.
Rechtstreeks van de snelweg af.
Van de snelweg.
Want jij wou even komen vertellen, jij had die bal wel gemaakt.
Of? Ja, ik vind het een leuke aftrap, Joop, maar je zal toch wel maar een opa hebben die op hoog niveau gespeeld heeft. Dan mag je dat wel zeggen, toch, of niet?
Ja, oké. Maar nee.
Ik denk, heb jij een verschrikkelijk verjaardagsfeestje achter de rug of zo afgelopen weekend? Want Tante Lucia, hè, de opa die niet mag knorren. Ik denk, nou, Joopie. Hè?
Nee, maar het wordt altijd onderschat. Er wordt altijd heel erg overgereageerd op fouten van keepers en missers van spitsen. Alsof dat echt een schande is en dat het onbegrijpelijk is en dat het echt niet uit te leggen is. Terwijl ik denk, ja, het gebeurt soms. En het ziet er altijd super knullig uit.
Ah, maar het was wel het verhaal van de wedstrijd tegen Excelsior. Ik bedoel, je zit toch op de bank. Wij als, jij hebt geloof ik het hoogst gevoetbald. Wat was het, vierde of vijfde klasse?
Vierde klasse, ja.
Dat was niet heel hoog.
Nee.
Hè? Maar als jij het meeste talent had, dan zegt het genoeg over de rest van Kein Gelul, wil ik maar zeggen. Ja, maar laten we eerlijk zijn. We zitten toch allemaal op de bank van, ja, die moet erin. En nee. We gaan ervan uit dat Jiménez, die een hat-trick maakt tegen Ajax, die in de Champions League tegen Lazio twee hele onmogelijke ballen, eigenlijk drie, erin schoot.
Ja.
Dan denk je van, ja, deze mag het er ook wel in, hè? Ja. Nou, en dan kan ik me de opmerking, die had mijn opa nog wel gemaakt, goed voorstellen.
Nee, maar die mag dus niet meer.
Oké. Okay,
die mag dus, die hebben we dus net afgeschoten.
Ik dacht trouwens dat het die had mijn oma nog gemaakt was, maar het kan aan mij liggen.
Ja, sommige oma's, sommige opa's. In ieder geval oude mensen. Maar die ook de oma's hadden ze niet gemaakt, nee. Nee, maar het is wel waar volgens mij toch, Pieter? Want ja, het was wel een beetje de wedstrijd van de gemiste kans. Want was het alleen die bal van Jiménez, dan had je...
Ik wil er ook nog wel wat over zeggen. Ja. Want inderdaad, die voor open goal in de eerste helft, we gaan zo alles waarschijnlijk nog nabespreken. Die had hij inderdaad gewoon mogen maken. Die had hij moeten maken. Ja. In de tweede helft schoot hij gewoon een beetje wild. Maar hij komt wel zo vaak in die scoringskansen, ja, en in die posities. En dat is een beetje wel waar je als, ja, statistisch gezien een topspits van bent als je zo vaak in die posities komt.
Het is wel een typisch Nederlandse cultuur trouwens. Om dan, hij maakt een hat-trick. Hij gaat met die bal naar huis. Ook wel leuk, hè? Feyenoord post dat dan op de sociale kanalen. Hè? Want heb je ooit iemand gezien die zo verliefd kijkt naar iemand, nou, laat staan, naar een bal, wat Jiménez dus doet. Maar in die cultuur daar, in Midden-Amerika en ook Zuid-Amerika, is dat helemaal geen item. Als je ook, dan mis je de 10, ja, kan mij schelen. Je maakt een hat-trick, man.
Ja.
Dat gaat de geschiedenisboeken in, hè. En zo is het ook met Jiménez. Ja. Over 20 jaar weet niemand meer dat hij voor open doel heeft overgeschoten. Dat hij een bal veel te wild het uitvak in schiet. Nee, iedereen weet dat hij daar zijn, ja, voor mij, tweede hat-trick van het seizoen maakt.
Ja, klopt. Wederom in een uitwedstrijd.
Dat ook.
Wederom tegen een middenmotor. Dus nee, wacht. Hij speelde inderdaad niet zo goed. En inderdaad, als je dan puur naar de cijfers kijkt, kan je zeggen van nou, hè, 3 keer een doelpunt gemaakt.
Ik ben het niet met je eens, hoor, nee? Dat hij niet goed speelde. Oh. Nee, ik vond hem eigenlijk best wel goed. Hij miste die kansen, dat deed hij niet goed. Maar in het spel, je ziet dat hij echt steeds meer betrokken raakt in het spel. Hè? Dat hij is niet alleen eindstation, hij kan ook gewoon lekker meetikken tegenwoordig. En dat is als je het met een jaar geleden vergelijkt, waarin hij het met invalbeurten moest doen, waarin hij nou echt nog een heel terrein te winnen had. Dat vlak heeft hij helemaal ontwikkeld. Dus ik zat nog eens over die opmerking van die bondscoach na te denken. Die natuurlijk, die hebben we donderdag helemaal afgemaakt in de clown van de week. Maar ik kan me wel voorstellen, hij ontwikkelt zich geweldig. En dat punt, daar is hij nu zo op ontwikkeld. Ja, wat dat betreft is hij wel klaar voor een volgende stap misschien.
Ja, maar
als je dan die kansen ziet die hij mist, denk je, ja, misschien toch nog eventjes een halfjaartje blijven.
Dat was ook het eerste wat ik zei inderdaad. Nou, die is de Eredivisie nog niet ontgroeid.
Nee, maar als je, ik bedoel, tuurlijk, hij schiet die tweede goal die hij maakt, is gewoon echt wel knap met zijn verkeerde been. Ja. Natuurlijk, Minte, gaan we het straks ook wel over hebben, doet dat fantastisch. Die derde is een beetje geluk. Maar als je ziet hoe die verdedigd wordt bij de eerste. De centrale verdediger, die staat gewoon op 7 meter, staat hij gewoon naar de lucht te kijken. Terwijl natuurlijk die bal werd van richting veranderd door die voorzet van Paixão. Maar dan nog, je weet dat je bij hem wel in de buurt moet blijven. Want hij schoot hem overigens wel goed in, want het is nog niet zo makkelijk van die positie.
Nee,
met
was moeilijk, een moeilijke hoeker.
Uit de
moeilijke angle, zoals hij zelf zijn.
Ja. Hey, de Koen Dillon index, want hij is weer van stal gehaald. Hoe staan we erop?
Hij loopt er 6 voor.
6 voor?
Ja.
Wat?
Ik weet ook niet, als je daarover nadenkt, hoe die Koen Dillon dat in godsnaam heeft ingehaald nog.
Die moet zo'n tweede competitiehelft gehad hebben zoals Jiménez vorig jaar feitelijk had. Dat hij elke wedstrijd er twee maakte. Maar 6 voor.
Ja.
Maar ik heb wel berekend, hij heeft nu 16 doelpunten gemaakt, 13 wedstrijden gespeeld. Nou, als je dan die rekensom doet en hij maakt die hoeveel doelpunten per wedstrijd? 1,2 of zo. Als je dat dan een keer 34 doet na het hele seizoen, komt hij op 41,8 doelpunten.
Dan komt hij er niet eens.
Dus hij moet het gemiddelde nog opkrikken om daar toch te komen. Terwijl je denkt, dit is absurd hoe goed hij het doet.
Maar er staat al wel weer een ander record bijna gaat eruit de boeken. Hij heeft nu 29 goals gemaakt in een kalenderjaar.
Ja.
Luis Suarez heeft er ooit 30 gemaakt in een kalenderjaar. Dat record gaat uit de boeken.
Met voetbal kijken we naar in een seizoen. En we kijken nooit over een kalenderjaar.
Ja, maar toen dat ooit bij Messi en Ronaldo was. Want ik kan me herinneren dat Messi er ooit een keertje 55 of 60 of zo maakte in een jaar.
Nee, veel meer. Had hij 94 of zo.
Had hij Gerd Müller had hij
in het.
94 goals? Nou,
ja, dat kan bijna niet, denk ik. Maar toen had hij Gerd Müller...
Ik begin nu te twijfelen, maar... Ik boeit wel.
Nee, maar het gaat even om het fenomeen. Want toen had hij Gerd Müller ingehaald. Dat was echt big news, weet je wel, in de internationale voetbalwereld. Dus we mogen daar ook wel een beetje mee pronken, hoor.
Zeker, maar ik ga niet te veel de oude brombeer zijn. Want
ik ga goed op die statistieken.
Ja,
want hij heeft er nu nog 1 nodig voor die. Want hij is tot nu op 29.
Of zo. Ja. Ja, sowieso, Ajaxide uit de recordboeken schieten vind ik altijd leuk. Dus dat moet je vooral doen.
Mooi.
Want we hebben het over Jiménez. Het was natuurlijk ook Stengs. Of sorry, Stengs miste een kans.
Wiever
miste een kans.
Een paar minuten al.
Maar wat dacht je van Timber, van die kans?
Maar dat waren echt al mooie aanvallen. Het waren allemaal mooie aanvallen al. En
expected goalwaarde van 4,48. Dat is het hoogste onder Arne Slot. En dit is dus zonder penalties. Want bij RKC hadden we er een paar weken geleden ook een hoge. Maar ja, een penalty die tikt al aardig aan.
4,24 RKC uit.
Nou, maar dit is wel sick als je kijkt hoeveel kansen je bij elkaar gevoetbald hebt. We hebben volgens ook de statistieken 7 grote kansen gemist. Nou ja, dat geeft wel aan dat gemiste kansen wel een beetje de wedstrijdverhaal zijn. Of... Waar was de wedstrijd, was het verhaal toch een beetje de slordigheden achterin en het weggeven van de goals?
Nou, ik wil nog even inhaken, want ik vind het een goeie, maar ik wil nog even inhaken op die expected goals. Hè. Ik zat gewoon tijdens de rust te schuimbekken dat we zo'n lage XG hadden. Toen dacht ik, dit is wel eventjes de nieuwe realiteit, hè, voor Feyenoord. Dat je daarom boos wordt. Want ik heb onze tactiek-expert nog even van stal gehad. Ja. Ik heb hem even gebeld.
Stanspoel,
toen ik nog 9 uur in de auto zat vanuit Zwitserland naar hier. Ik denk, nou, ik ga hem even bellen. En ik ga eens even vragen, hoe zit dat nou met die XG? Hè? Maar zo'n doelpunt die Jiménez als eerste maakt...
Ja, die is hoge waarde, want
dat
is...
Nee, want dat is een bal uit de lucht. En die keeper staat in principe nog in de baan van het schot. Het lijkt alsof hij hem zo intikt. Maar die heeft een hele lage waarde. Terwijl ik zou zeggen, hij tikt hem van dichtbij voor open doel in.
Misschien moet ik me dan hier wat op verdiepen. Want volgens mij wordt er gewoon puur gekeken vanuit welke positie wordt geschoten met welke voet. He, op het moment dat je vanaf de middenlijn schiet met je verkeerde voet, is de waarde 0,000, zeg maar. Ja. Sta je op een meter, weet je, die bal van Minte doen uit bij FC Utrecht, dat hij hem tot de achterlijn loopt. Ja, ja.
Die was 0,94, denk ik.
Die zal wel hoog zijn. Volgens mij wordt er niet gekeken met, gaat hij door de lucht?
Nee, volgens mij wel hoor. Ook met stuit en zo. Volgens mij,
want volgens mij die bal van Jiménez, dat was een leeg doel. Dan zou je zeggen, nou, dat moet ongeveer 0,9 zijn.
Het viel op de K, of tenminste op tv was het misschien wat moeilijker te zien. Maar hij was al bijna op de achterlijn hoor. Hij was echt wel...
Ja, maar, echt maar kijk, mijn punt,
was mijn
punt die ik...
waar hij vandaan schoot hoor.
Mijn punt die ik wil maken, of het nou wel of niet zo is, is dat het,
we gaan er induiken.
Het is toch wel grappig dat je die XG... Daar hadden we het 5 jaar geleden niet eens over. Nu zijn we erover aan het babbelen. Ja. En ik kijk in de rust en ik denk 2,94. We hadden toch 7-0 voor moeten staan. Ja. Dan ben je gewoon boos. Ja. Ik wilde bijna Arne Slot bellen van, joh, misschien moet je wat gaan omzetten.
Het is echt al superveel ook. Maar,
ja. Ja, maar, hey, maar toch die keer zeiden. Ja. De goals die we tot 2 keer toe weggeven.
Ja, dat was gewoon heel slecht.
Ik moet een beetje denken aan... Jij had een tijdje terug in de podcast, legde je het ook voor. Wat zou je liever willen?
Ja.
Dan moest ik eigenlijk denken... Ik weet niet of... Volgens mij zei je bij Feyenoord AZ deed je het. Maar we hadden PEC uit. Hadden we een paar weken terug. 0-2 verloren. Nou, eigenlijk een rustige wedstrijd.
Gewonnen.
Sorry, 0-2 gewonnen. Nou, wat heb je inderdaad liever? 0-2 winnen of zo'n wedstrijd als afgelopen zaterdag? Dat je dan wel 2-4 wint. Dat je superveel hebt na te bespreken. Ja.
Ja, Arne Slot...
Ik heb me heel erg vermaakt. Ik heb liever dit.
Ja.
Maar ja, toen had volgens mij ook gezegd dat Arne Slot misschien liever dit...
Dat is het stomme. Ja. We hadden hier, ik weet zeker, in de tijd van Bronckhorst hadden we hier dik tevreden mee geweest. Een uitoverwinning, dat was toen. Toen gingen we uit nog wel vaker de boot in. Ja. En toen was het allemaal prima geweest. Ja, zo so be it. 2 goals tegen. Maar de lat is zo verschrikkelijk omhoog gegaan in de Kuip. Dat we dit niet meer zomaar accepteren. Ja. Ik bedoel, je krijgt 2 tegengoals. En moet je kijken, we halen bijna allemaal onze hooivorken van stal om naar de Kuip te gaan. Ja, dat is toch eigenlijk best wel erg dat we zo denken. Want ja, het zijn 2 enorme fouten eigenlijk. Hè. Paisao die de bal in de voet schuift. Het deed mij heel erg denken aan die Idrissi vorig jaar. Die heeft ook een paar keer zo'n domme bal door het midden terug. En dan kwam daar een goal uit.
Nou ja, wat dacht je van eerder in de arena? Toen deed die rechtsback van het precies zo met Jiménez. Ja.
Ja. Ja, het is ook gewoon een domme bal. En je weet gelijk als aanvaller van... Je zag ook de lichaamstaal van Paisao. Kut, dat had ik niet moeten doen. Wat ik dan wel echt prachtig vind... Is dat Geertruida dan?
Ja.
Die gaat op hem
Stengs.
Af. Stengs inderdaad ook. Dan ben je wel een ploeg. Hè? Dan gelijk van, joh, kan gebeuren. De volgende actie gaat gewoon lukken. Want die Paisao heeft het gewoon best wel moeilijk. Hè? Die heeft in
speelt wel goed hoor. Tot die bal was hij eigenlijk best prima met die assist natuurlijk op Jiménez. Hij speelde die linksback, wat geen slechte linksback is, speelde die best wel uit de wedstrijd.
Ik heb het idee dat hij toch in een fase zit waarin het allemaal niet mee zit voor hem, weet je wel. In de Champions League een penalty missen tegen Celtic. Een 1-op-1 kans tegen Lazio missen die erin had gemoeten. Je ziet dat hij zo hard op zoek is om belangrijk te zijn. En dan lukt dat niet. Ja, en dan heeft hij ook nog eens zo'n moment. Ja, dan is het gewoon fijn dat je een aanvoerder hebt die dat aanvoelt. En die naar hem toe gaat en zegt, joh, kop op, volgende actie lukt.
Goed artikel ook in het AD. Stond ook over dat er niet meer gescholden wordt. Ook dat Arne Slot in de rust vrij rustig was en gewoon... Want Feyenoord speelde gewoon goed.
Ja, nog één dingetje over Paisao. Sorry, ik sprak een beetje door je heen. Met dat filmpje op YouTube met de Combat Club.
Ja.
Dat is ook wel een aanrader om te kijken. Want dan zie je ook wel dat Paisao echt wel veel buiten het veld. Of buiten de kleedkamer ook wel.
Kickboksen, hè?
Precies, aan het kickboksen is. Dus.
Wederom een bewijs van dat ze zo extreem goed bezig zijn met precies, met name die atletische afdeling van Feyenoord. Met die gasten fitter, scherper, sterker maken.
Sorry, dat wil ik nog even zeggen. Ja.
Dat vind ik wel bijzonder. Want daar hebben we natuurlijk eerder een aflevering van Timber over gezien. Ja. Hebben we besproken. Ja, we hebben het al zo vaak besproken de afgelopen tijd. Ik wil het niet herhalen of zo. Maar het feit dat hij nu al op 4 goals staat en 6 assists. En dat hij vorig seizoen 3 goals en 3 assists had. Alle competities
Timber,
bij elkaar.
Ja.
Dat vind ik zo verschrikkelijk knap. Die jongen heeft zich zo ontwikkeld. En ik dacht, hoe kan dat nou? Want hij speelde nog een jeugd-EK. En dat was eigenlijk helemaal niet zo goed. En eigenlijk is het allemaal goed gevallen. En toen dacht ik, hij heeft een best wel leuk vriendinnetje.
De ex van Bijlo.
Ja, Eva Strijder. Strijders, sorry.
Ja.
Inderdaad, de ex van Bijlo. En dat vond ik toch een apart verhaal. Valt dat wel goed in een kleedkamer of niet? Ik vraag me dat wel af hoe dat ontvangen wordt in zo'n kleedkamer. Geven ze elkaar nog een omhelzing, Bijlo of en Timber? Of kunnen ze elkaar niet lucht of zien? Ik weet het niet.
Volgens mij gaat het wel prima.
Ja, dat is in ieder geval... Je ziet het er niet aan af.
Maar misschien misschien heeft het ook te maken met de neusvleugelclub. Ja. Wat schetst mijn verbazing?
De neusvleugelclub.
hebben Trauner natuurlijk, die hebben we sinds...
Allemaal cocaïne, ja, echt waar?
We hebben sinds... Trauner sinds de entree heeft natuurlijk zo'n stickertje op zijn neus. Gimenez heeft het volgens mij sinds begin dit seizoen ineens ook zo'n ding op. En wat schetst mijn verbazing, ineens Timber heeft dat ding ook op.
Ja, joh. Nou, Trauner, dat is toch eigenlijk... Je zou het niet zeggen op zijn leven, maar dat is een influencer, zeg. Die gaat binnenkort ook op TikTok, denk ik. En die inderdaad die neuspleisters...
Maar ja, de vraag is de volgende... Want het is nu wel een trendrage aan het worden.
Ik wil dat Slot er een draagt. Iedereen.
Klaar ermee. Ja. Ja, maar het begint een beetje slapstick te worden nu. Want toen zag ik inderdaad die Tim door het beeld gaan ook met zo'n... Ik denk, dat meen je toch niet? Hij ook al. Wat is dat voor iets? Maar dat doet me een beetje denken aan al die gasten zijn ook gelovig. Die steken elkaar aan alsof het een griepje is. Hè? Dat is toch prachtig om te zien.
Nee, ja. Jongen, als het werkt. Ja, dat zou ook allemaal weer in de breakfast club zal dit bedacht zijn.
Nee, maar ik ben ook niet de brombeer hier. Hè, zoals jij ook al zei. Ik vind het heerlijk. Ik vind het prachtig om te zien. Het levert leuke verhalen op. En zolang ze toch zo geweldig presteren, is het toch allemaal alleen maar mooi.
Zeker. Hey, waren er, want we hebben net Gimenez hebben we besproken. Ja. Waren er nog andere spelers waarvan je zegt, die vind ik toch even leuk om uit te lichten, positief dan wel negatief? Ja, Pieter.
Ik vond Hartman echt heel goed spelen weer.
Ja.
Echt vanaf het begin al. We hadden net over die kansen die Wiefer en Stenks kregen. Maar volgens mij hadden allebei kwam die bal van Hartman. Maar die ballen zo strak door het midden. Wat denk ik ook Slot echt wil.
Ja.
Dat doet hij wel echt heel goed. Hij is echt heel gevaarlijk.
Kunnen we meer van stal halen. Ik zei het afgelopen donderdag in de podcast. Maar René van der Gijp is toch ook een klein clowntje natuurlijk. Hè? Met die uitspraken dat hij niet zo goed aan de bal is, Hartman. Want hij heeft zo'n lekkere paas in de voeten. Twee keer zet hij een speler vrij voor de keeper. Ja. Nou, dat is echt
niet voor het eerst.
Nee, het is geweldig. Bij het Nederlands zelf te laten zien. Goed.
Tegen
de buschauffeurs en de bibliotheekklanten van Gibraltar. Maar toch, ja, ik vind dat wel leuk. Ja. Dus, en trouwens, als we het dan toch over verdedigers hebben.
Ja.
Ik vond het wel leuk dat Belo weer een keertje een minuut heeft gemaakt.
Ja, vond ik ook.
Ja, ik zat wel te denken, joh. Dat ziet er wel, dat is wel kort op je leeftijd, Belen. Hè? Dat kapsel van hem. Dat ziet er niet. Dat is een haarlijntje van een tientje, zoals wij dat achter de schermen zeggen.
Waar ging het heen? Ik moest even denken. Waar gaan we heen?
Maar dat is een beetje. Ja, nee. Ja, goed. Nee, het is leuk. Ook aan de basis van de natuurlijk de tweede goal van Feyenoord.
Trauner is toch de trendsetter dan weer.
Ik vond het een hele logische wissel. Want het was natuurlijk. Nou ja,
ik was ook heel blij aan.
Dat Nieuwkoop die ging natuurlijk uit. Dan is het logisch dat je Trauner toch. Want die zat natuurlijk wel op de bank. Maar ja, het verhaal was natuurlijk al bekend. Die kan niet 3 wedstrijden spelen in 1 weekie.
Was nog bij een 1-1 stand ook, dat hij erin kwam.
Dat klopt. En ik vond dit wel de meest logische wissel. En hij is verder niet echt getest. Hij heeft gewoon volgens mij naar behoren gedaan. En probeert ook naar voren te voetballen. Dus natuurlijk, ja, weet je, we moeten hem iets meer aan het werk zien om echt te kunnen oordelen van, joh, kan die eventueel al een beetje in de buurt komen van het niveau van Trauner. Maar ik vond het wel leuk om hem te zien.
Ja.
Maar hij kwam er dus in voor Nieuwkoop. Want als we dan toch spelers eruit aan het halen zijn... Ik maak me daar wel een beetje zorgen over, jongens.
En waar maak je je zorgen over?
Nou, kijk, nog niet over het niveau. Want ik vond hem best prima spelen tegen Excelsior. Ik vond er niet zoveel op aan te merken. Ik vond hem niet per se extreem goed, maar ook niet slecht. Dus helemaal prima. Maar het is wel een brekenbeentje. Het kritiek van Pedersen was dat het dan een beetje een lafaard was. En dat hij elk duel een beetje lafjes erin ging. Nou, Nieuwkoop is het uiterste, het tegenovergestelde daarvan. Die gaat elk duel in met het idee van, nou, het kan rood zijn of ik heb de bal. Nu is het niet eens in een duel, maar hij lijkt weer iets met zijn hamstring te hebben. Is waarschijnlijk weer voor een langere periode uit. Hij heeft natuurlijk eerst met dat gebeuren toen in Rome dat het al niet goed ging. In het begin van het seizoen was hij er al uit met Andy rode kaart en ook weer een blessure daarna.
Het is nog geen terugkeer om u tegen te zeggen.
Ik heb, en dat misschien, ja, ik ben geen expert op dit gebied, maar ik heb het gevoel dat het misschien net allemaal wat te snel voor hem gaat. Dat hij te veel moet aanpoten, dat hij te hard moet werken en dat daardoor die spieren allemaal op extreme spanning staan en elk moment kunnen klappen.
Ik zat er nog over na te denken van, er is ook een reden geweest dat hij uiteindelijk is weggestuurd 3 jaar geleden. Hij was gewoon net niet goed genoeg voor het niveau.
En ook veel geblesseerd.
Heeft hij eigenlijk 2 topjaren gehad in België.
Ja. Ja, in een ander systeem.
Ander systeem, maar denk ik ook, is dat niveau dan misschien gewoon iets lager, hè, dan dat we nu in de Eredivisie zien? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen hoor, maar hij was zo verschrikkelijk goed in België dat je ook bijna naar hem terug ging verlangen.
Ja.
En nu denk ik wel eens van, ja,
de verwachtingen waren best hoog inderdaad.
Ja, en nu denk ik wel eens van, joh, hadden we Pedersen niet beter nog even kunnen houden. Overigens ziet het er naar uit dat hij gewoon weer terugkomt. Hè? Want die wordt zo weinig opgesteld dat ze...
Zijn invalbeurtjes van een paar minuten, ja.
Ja, dat ze de koopoptie niet verplicht hoeven te gaan lichten.
Ja. Nou ja, goed, dat zien we allemaal later. Dat gaan we allemaal nog later bespreken. Als we het dan toch over huurlingen hebben, ja, voor mij was... Je kan hebben, de Giménez is natuurlijk misschien wel de man van de wedstrijd met een hattrick. Je kan het hebben over Hartman, je kan het hebben over Timber. Maar voor mij was het toch misschien wel een beetje de man van de wedstrijd. Onze vleugelflitser, Jankuba Minte, die er weer terug was van een blessure. En wel echt een impact had op deze wedstrijd. Want hij kwam natuurlijk in en nog geen binnen een minuut had hij die versnelling langs die linksback. En hij gaf hem perfect voor met zijn verkeerde been, waardoor Giménez hem binnen kon werken. Maar wat een verademing is het weer om hem aan het werk te zien.
Ja, die hebben we toch met z'n allen een beetje onderschat, denk ik. Want toen hij tegen PEC Zwolle vier keer alleen voor de keeper kwam en vier keer de verkeerde keuze maakte, was het van, ja, hij is alweer heel erg een blind paard. Maar als je ziet hoe makkelijk hij die zaak reed, dat toch best, die hebben het goed gedaan tegen Ajax bijvoorbeeld onlangs. Ja. Goed, dat doet iedereen het goed tegen, dus dat is niet echt een graadmeter.
Wel mooi dat Dijkhuizen naar de wedstrijd zei, dat dit toch wel even iets ander niveau was dan AZ of Ajax.
Dat is schitterend.
Dat hij heeft zitten genieten op het bankie.
En de spelers ook. Hè?
Ja, dat vind ik echt wel leuk
over Dijkhuizen wil ik zo nog wat zeggen, maar ik vind het wel echt knap van Minte. Ja. Want jongen is er, ik las het ergens 35 dagen uit geweest met een blessure.
Ja, maartje denk
komt
ik.
Komt er dan in? En binnen 3 minuten heeft hij al een assist achter zijn naam staan.
Dat was de eerste actie, joh.
Ja. Overigens, geweldig duwtje van Giménez. Heel sneaky, klein duwtje aan geloof ik, Sven Nieuwpoort.
Ja.
En die was hem kwijt.
Ja. Ik heb eens even zitten kijken, die Minte.
Ja.
Jullie weten, ik hou van statistieken. Ik hou ook van het Amerikaans basketbal. Ik weet dat er nu luisteraars zeggen, oh, dan gaat hij weer met zijn NBA.
Oh, nee,
wees niet bang. Maar wat ze in de NBA hebben, is hebben ze een zogenaamde plus-minus statistiek. En dat betekent eigenlijk van, wat is nou de impact van een speler als die op het veld staat van de totale score? Bij basketbal, ik zeg het er meteen bij, heb je natuurlijk veel meer impact. 5 tegen 5, dus het is een veel meer impact sport dan het veldvoetbal zoals wij dat kennen. Maar op het moment dat je zeg maar een plus 2 score noteert als speler, betekent dat terwijl jij in het veld staat, dat je de tegenstander verslaat met 2 punten. Ja. Dus hè, dat is fijn dat het 3 maakt
Pieter?
En Excelsior maakt 1.
Wesley, ik snap het helemaal.
Dus ik heb eens gewoon die hele selectie van het hele seizoen heb ik even door de plus-minus meter van Jopie heb ik doorheen gegooid. Ja, ik claim hem ook gewoon, weet je. Ik ga hem trademarken, ik ga doen alsof ik het zelf bedacht heb.
Er komt de rook uit jouw laptop.
Nou, en dan kan je wel zien, van je hebt soms het gevoel van, hey, bepaalde spelers voegen veel toe. En andere spelers misschien ietsjes minder. De waarde van Minte totaal is 23. Dus als hij het veld staat, heeft hij 23 doelpunten meer gemaakt dan de tegenstander. Ter vergelijking, iemand als Hansko heeft de plus 30, maar die heeft veel meer potjes gespeeld. Ja. Ivanovic, toch ook een buitenspeler die ook wat wedstrijdjes heeft moeten missen van blessure, op plus 9. En Lopez, om een beetje flauw te doen, staat op min 2. Dus als Lopez in het veld staat, worden we dan lopen we overlopen, krijgen we in ieder geval doelpunten.
Die moet er niet meer in komen dus.
Eigenlijk niet. Als je het omrekent per 90 minuten, Ivanovic, maar ook Minte, die worden vaak gewisseld of zijn wissels komen erin. En ik heb even gekeken voor de spelers die minimaal 500 minuten hebben gespeeld. Is Minte de koploper van Feyenoord met de impact op het veld? Met 3,5 in de plus. In 590 speelminuten. Op nummer 2 bijvoorbeeld Wellenreuter. Plus 2,6. Trouwen op nummertje 3 plus 2,4. Nou kan je zeggen, statistiek leuk, hebben we niet zoveel aan. En eigenlijk is het een heel lang verhaal om te zeggen van die Minte.
Nee, het is gewoon best goed.
Nee, maar is goed, maar er gebeurt ook wel wat als hij in het veld. Dat zie je met je ogen, maar de statistieken geven ook wel eens aan van dat hij meer impact heeft volgens nog dan Ueda of Linger of Jaan Baks, die allemaal beduidend lager scoren. Er gebeurt wel wat als hij in het veld staat.
Overigens ook leuk, hè, dat hij gaf die assist en dat Giménez scoort. Giménez viert het met het uitvak. Ja. En de rest van de ploeg van Feyenoord viert het met Minte.
Ja, was ook
dat
goed,
is toch, dat is toch prachtig.
Ja.
Het is echt een lekker team weer. Het is, we hebben het 2 jaar geleden gehad met de Conference League. Vorig jaar met het kampioenschap. En nu, ja, ik ben weer smoor verliefd, jongens, op Feyenoord.
Ja, het is
heerlijk.
Nog andere spelers?
Ja, Wiever. Die maakt natuurlijk eigenlijk ook een fout. Door die bal op Hansko in te spelen, waar hij niet terug mag spelen.
Ja.
Komt een goal uit. Er waren zelfs mensen die vonden dat Hansko een fout maakte. De commentator onder
andere. Nou, ik vond het ook een klein beetje.
Hansko had er iets meer mee kunnen doen.
Meer van hij schoten met zijn rechter gewoon recht in zijn voeten.
Ja, dat was niet best. Maar je krijgt hem echt op een enorme kutpositie aangespeeld.
Dat is waar.
Wiever moet dat gewoon niet doen. En zeker als je in de picture van Barcelona staat. Barcelona zal nog wel eens een tweede keer nadenken of ze hem willen. Als ze zo'n terugspeel, zo'n echt een ziekenhuisbal was het, zien. Maar Wiever, ik heb het idee dat het een kunstgrasvoetballer is. Want ik vond hem zo verschrikkelijk goed in die eerste helft. Pirouetjes. Ik denk, nou die danste werkelijk waar over het veld. Het was een nieuwe dans, heeft hij uitgevonden daar op dat veld. Op dat El Plastico, hè. Ja, echt, ik heb genoten van hem. Ik vond hem heel goed, had een doelpuntje verdiend.
Ja.
En niet die fouten, dat is eigenlijk heel jammer. Maar Ja, als hij zo door blijft gaan, dan, want ik was een tijdje een beetje bang. Ik denk, nou, Zerouki klopt ook op de deur. Moet Wiever zich zorgen maken om zijn plekje? Als hij zo blijft voetballen en die fouten eruit laat, dan hoeven we ons geen zorgen te maken om Mats Wiever.
Hey, was het toch een fout te hebben? Ik hou niet van vingertjes wijzen naar keepers, maar was die eerst ook een fout van Bijlo? Want die leek wel houdbaar.
Het was niet een grove fout, denk ik. Maar het was wel dat ik een beetje dacht, waarom heeft hij hem niet? Weet je wel? Hij had hem toch kunnen hebben.
Door het midden?
Bleef ja. in het kunstgras haken. Hè,
dat slot ook, dat hij misschien
dacht. Nou, toen dacht ik, hallo. Applausje, jongens. Kunnen we dat zachtjes doen, een klein applausje? Voor Marinus Dijkhuis, hè, die gewoon aan alle verzoeken van Feyenoord heeft meegewerkt, inclusief het kunstgras sproeien.
Ja.
Dat is toch prachtig. Oké, het regent ook wel.
Door de weergoden aan te roepen.
Hij heeft zich hard gemaakt om echt te gaan sproeien. En dat hij dan... Hij had met 2-10 eraf kunnen gaan in principe, hè, want dat had gewoon gekund. En toch genoten. Ja, dat is toch mooi. Precies.
Toch een leuke middag gehad.
Dat heeft te maken met een Feyenoord-fan, denk ik.
Ja, dat krijg je wel het idee. Hey, ik zit even te kijken naar jou, Pieter, voordat we naar de bakens gaan. Heb jij nog een leuke quizvraag?
Natuurlijk. Ja, jongens. Woensdag, 29 november, dan is Pierre van Hooijdonk jarig.
Oh, en hoe oud wordt hij?
54 jaar.
Zo. Ja. God, dat gaat de tijd aan de hart.
Oude tang is dat geworden, zeg.
Maar ja, we hadden met hem natuurlijk ook een topspits. Dus
zo.
Hoeveel doelpunten heeft hij gemaakt in het Europese seizoen in 2001-2002?
Het jaar dat we de UEFA Cup wonnen.
Precies.
Goh, alleen geheel toevallig. In de UEFA Cup of al die...
Oh ja, daar geef je al wat. Dat wist ik toevallig. Maar voor die luisteraars... Want precies. Want daarvoor
ik heb ze allebei geschreven.
Daarvoor speelde in de Champions League.
Ja.
Komen we in het einde van de show op terug. Maar nu eerst...
In de vette.
Pomperweekje. Het was echt schandalig slecht. Het was echt dat ik dacht... Kijk, normaal gesproken kijk ik natuurlijk altijd naar spelers die bij Feyenoord 1 hebben gespeeld.
Oh, dus je hebt verder moeten kijken.
Ja, ik heb maar 2 spelers die Feyenoord 1 hebben gespeeld, die iets van impact hebben gehad, die plus-minus heel goed hebben gescoord.
Hij heeft zelfs jeugdspelers die op hun 13e zijn weggestuurd, heeft hij erbij moeten harken.
Ja, dus ik heb nu uit de onder 14 uit het seizoen 1969-1970... Nee, ik heb wel even een mini-quizvraagje, want ik heb nu een speler die vorig jaar bij de onder 21 speelde. Speelde daar 17 potjes, 1 goal en 1 assist. Ging deze zomer weg naar zijn geboorteland, Duitsland, waar hij nu speelt voor Eintracht Braunschweig.
Oh, dat is Amin.
Sterk.
Heet hij Amin met zijn achternaam?
Youssef Amin.
Youssef Amin. Heel goed. Die Duitse Egyptenaar, geloof ik. Of Afghaan.
Irakees.
Ja, dat was het,
En daar raak je meteen de juiste snaar, want hij bij dat Braunschweig is die wissels, komt hij amper van de bank, heeft hij geloof ik 4 potjes gespeeld, helemaal geen impact gehad. Impact is wel het woordje van de dag bij mij vandaag. Maar afgelopen week was natuurlijk Interlandweek. En de geboren Duitser met inderdaad ook de Irakese nationaliteit, die werd opgeroepen door Irak. En die maakte zijn debuut voor Irak. Hartstikke knap. En hoe deed hij dat? Nou, bij de stand 3-1 tegen Indonesië. De bal van rechts te krijgen en met zijn goede been hem keihard in de touwen te rammen. 4-1 werd uiteindelijk 5-1 in de WK-kwalificatiewedstrijd. Een paar dagen later mocht hij nog de tweede wedstrijd spelen uit bij Vietnam. En die won ze ook met 0-1. Dus hij heeft zijn debuut gemaakt op het internationale voetbalniveau. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Komt toch uit de jeugd van Feyenoord, hè?
Precies.
Dat kunnen wij toch wel weer zeggen.
Ja, dat is mooi. Ja,
absoluut.
Goed, een jaartje bij Feyenoord gespeeld. Nummertje 2. Een speler die daadwerkelijk wel echt uit de jeugd van Feyenoord komt. Al heeft hij ook wel een verleden bij Sparta, Gini Wijnaldum. Speelde de ex-Liverpool clash in Saoedi-Arabië met zijn trainer Gerard. Ploegenoot Henderson en tegenstander Fabinho speelde die met Al-Ettifaq. Tegen Al-Ittihad.
Heeft toch een verschrikkelijke voetbalnaam.
Het werd 1-1. Met de openingsgoal kwam van Wijnaldum.
Nou. Ja, dit is toch... Ja, Pieter, jij hebt het laatst gezegd over Kelvin Stenks.
Ja.
Met de... Hoe zeg je dat nou? De vlechtjes?
Cornrose, die heeft hij ook.
Die heeft hij. Dat is echt een succesfactor in deze.
Ja. Oh, dus dit is dat wel voor Belen. Als hij toch die haarlijn heeft.
Ik denk, als ik een heel ondeugend vlechtje in mijn haar doe, dat ik ook zomaar nog eens heel succesvol kan
worden. Dan had jij die bal van Gimenez gemaakt.
Dat denk ik zomaar wel.
Ja, maar je opa niet.
Ik ben nog geen opa, dus...
En dan op nummertje 1. Ik denk dat dit wel de frontrunner is voor de baken van het jaar. Dan gaan we weer naar Portugal en dan komen we uit bij Robert Bozenik. Daar is hij weer hoor. Dit weekend moest hij spelen voor de 16e finale voor de Portugese beker tegen Arouca. Maakte de gelijkmaker. Ging gewoon 1-op-1 op de keeper af. Heel rustig wachten. Goed inschuiven. Maakte vorige week natuurlijk ook met Slowakije al op aangeven van Hansko. Ja, uiteraard. Dus gewoon weer een week met 2 doelpunten gekwalificeerd voor het EK.
Te vroeg weg laten gaan hè.
Nou ja, dat denk je dan soms wel, maar ja, nee, is... ik geloof dat...
Ik heb ik ook niet.
Dat, ik heb niet de illusie dat hij eerste spits was geworden of de impact had kunnen hebben van een Linse, een Dessers.
Wel een mooie beer.
Het is een uitstekend mooie beer en ik gun het hem ook. Maar uiteindelijk, ze verloren wel met penalties. Hij was er inmiddels al uitgehaald, dus hij heeft geen penalties moeten nemen. Ja. Maar ze hebben wel verloren in de beker, dus ze zijn er wel uit. Dus
dat was echt een poverweekje.
Hoe ging het dan in de 15e finale?
Vijftiende finale ging heel goed.
Oké.
Ja, afgelopen week was daar ineens het bericht dat Rini Kolen, hoofd jeugdopleidingen en Feyenoord hebben besloten om het contract na dit seizoen niet te verlengen. Waardoor we dus een vacante positie krijgen, want Rini Kolen gaat dus aan het eind van het seizoen weg.
Laat het Rob niet horen. He? Want als Rob in deze... dit is toch de knuffelbeer van deze podcast. Als die hoort dat er iemand weggaat, dan...
Die wil iedereen verlengen. Het maakt niet uit. Alles wat enigszins te koppelen is aan dit succes van Feyenoord... die wil die behouden. Al is het de koffie, juf.
Ik vind het zo zonde voor de jingle.
De Kolen single, ja, die hebben we ook lekker vaak gebruikt. Ja,
precies, die kan nu officieel ergens in de prullenbak.
Ja, want dat voor de mensen die misschien wat recenter zijn ingeschakeld in deze podcast... wij hebben ooit een jingle bedacht. Want hij was de eerste trainer van het onder 21 team... wat mogelijkheid had om te gaan promoveren naar die tweede divisie. Want dat was jarenlang natuurlijk een gesloten systeem. Feyenoord wilde wel, maar kon niet omhoog. En nou, ik denk dat was in 2020, in die zomer, is hij gehaald als eerste trainer van dat team. Toen met Weerman en El Bouchetoui en Vente. En dat was Hendricks. Dat was natuurlijk een super luxe team. Begonnen overigens niet geweldig aan die competitie. En toen was daar corona. Dus uiteindelijk is hij maar een potje of 4-5 is hij volgens mij maar trainer geweest van dat team.
En toen is hij omhoog gepromoveerd.
Ja, dat is, zo gaat dat soms. Ja, dat was, hij werd toen inderdaad na dat verloren coronaseizoen, is hij inderdaad hoofd jeugdopleidingen geworden. Is toen Stanley Bart gaan opvolgen. En dat is hij tot en met vandaag nog steeds. Maar voordat we helemaal zijn carrièrepad gaan bespreken.
Bewandelen.
Ja. Hebben we enig idee gehad wat hij deed, hoe hij het deed?
Ik niet.
Nee?
Nou, ik wist wat zijn functie was. Ja. Maar nu je het eigenlijk zo zegt van... Oh ja, hij was natuurlijk ook nog trainer van de onder 21. Zo begon hij.
Ja.
Ja, en hij heeft bij Twente gevoetbald volgens mij vroeger, toch?
Of trainer niet? Geweest. Rozenborg. Interim trainer van het eerste, ook hoofd jeugdopleidingen.
Nee, dus voor mij was hij een beetje uit de picture verdwenen.
Nou, we hebben ooit een keer een voetballer onder contract gehad. Hè? Roy Makaay, die heette Das van Toom.
Ja.
Maar dit was natuurlijk wel Das Fantoom van het huidige Feyenoord, hè?
Ja.
Ik kan het eigenlijk echt niet peilen wat hij gedaan heeft. En of hij echt succesvol is geweest. We kunnen natuurlijk gaan opnoemen wat er zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren op Varkenoord.
Ja.
Ik ben er een klein beetje ingedoken. Want ik denk dat het wel leuk is. Bijvoorbeeld, hoeveel jeugdspelers zijn er doorgebroken? Dat komt er ook op zijn bordje terecht als hoofdjeugdopleiding.
Vertel, ja. Hoeveel spelers zijn er doorgebroken sinds hij die functie heeft bekleed?
Dat valt precies samen met de komst van Arne Slot natuurlijk.
Ja.
En het zijn er maar 11 geweest. Ja. 11 jeugdspelers die hun debuut hebben gemaakt is niet heel veel.
Nee. Dus, nou, 11 in 2,5 seizoen vind ik nog best veel, als ik heel eerlijk ben.
Nou ja, dat weet ik niet hoor. We hebben het wel vaker over gehad dat het nou maar goed, niet daar aan vallen, de kant zit.
Daar vallen ook spelers als Sam Valk bij, die ingevallen is toen in die wedstrijd tegen Maccabi Haifa, toen er niks meer op het spel stond.
Ja, bijvoorbeeld Denzel Hall, ja. Naujox, Hartjes, Benita. Ja, dat zijn allemaal jongens, die hebben we een paar keer gezien en dan gaan ze weer weg. Nou, Benita is nu toevallig uitgeleend aan Excelsior. Ja. Je ziet ook, daar komt hij ook niet aan de bak.
Nee.
Dus
nu vind ik het eigenlijk wel meeval als je het zo zegt.
Het is niet denderend wat er dan doorkomt. Ik heb nu wel het gevoel, dat moet ik dan eerlijk zeggen, want een klein plusje dan wel voor hem. Hè? Want dan gaan we toch die plusmin, hè? Die geweldige Jopie.
De plusmin in de factor.
De trademark Jopie, ja.
Zeker. Gaan we een klein plusje achter zijn naam zetten, want... Op dit moment het onder 18 elftal. We gaan straks een heel klein beetje stiekem voorbeschouwen op de Youth League. Gaan we dat ook nog doen?
Zeker.
Ja, hè? Ja, dat onder 18 elftal, dat is wel echt om te smullen. Hè? Daar zitten de toptalenten. Net ook daarachter nog, met Ouargi onder andere. Het monster wordt hij ook wel genoemd in het circuit. Ja, dat is geen grap trouwens. Ja. Echt zo. Hij is zo verschrikkelijk goed op die pleintjes. Ja. Met Touzani onder andere. Daar is hij bekend van.
Touzani is bekend van Ouargi. Dat is inmiddels hoe het echt is.
Excuus, zo is het natuurlijk. Nee, maar dat is leuk. Hij heeft nog een plusje. Het grootste Feyenoord-icoon wat je kan bedenken, Robin van Persie van de huidige tijd, heeft hij vastgelegd als jeugdtrainer.
Ja.
Ja, als je al dat soort dingen op papier zet een dikke voldoende gaat hij straks de Kuip uit, Jopie.
Ik heb ook geen idee of je hem hierop mag
aanrekenen. Ja, precies.
Maar aan de ene kant zei je, nou, de laatste 3 seizoenen sinds hij er is. Maar ja, dan moet hij zijn werk nog uitvoeren. En dan ga je natuurlijk met de jeugd bezig. Het is niet dat hij dan 20-jarige jongens opeens bezig laat voetballen, zodat ze hun debuut kunnen maken.
Het is natuurlijk altijd lastig om een functie zoals die van hem te gaan beoordelen. Om dan inderdaad nu een plus-minus schema tegenaan te gooien en zeggen van, nou, dit heeft hij bewerkstelligd.
Dit is niet goed. Nee.
Want ja, Van Persie, inderdaad. Maar ik heb toch niet de indruk dat per se uit zijn hoed... Hij is onzichtbaar geweest.
Nou,
dat
hoe denk jij erover, Jopie? Want jij hebt nu denk ik ook wel iets klaar over staan. Namelijk dus.
Zeker. Ik vind hem onzichtbaar geweest. Want van alle beleidsbepalers bij Feyenoord... Die hebben ergens wel een keer een interview gegeven. Of die zijn
ook wel de schuld van de media die niet zo... misschien niet eens bij mij aangeklopt.
Nou ja, dat. Maar ook hemzelf. Het is ook niet dat hij... natuurlijk is dat wel lekker, want zo'n man die elke keer op de voorgrond wil en zijn verhaal wil doen, maar...
Ja, maar zo werkt het niet, hè. Het is niet zo dat Arne Slot eventjes naar de krant belt en zegt, joh, ik wil nu eigenlijk wel weer een stukje in de krant.
Nee,
zo
maar
gaat
het niet. Ik heb wel het gevoel dat iemand als Melvin Boel, die een trainer is op Varkenoord, of een Koen Stam, die ook in deze podcast is geweest, die iets enthousiaster de media opzochten, of gevonden werden, is maar net hoe je het bekijkt. Hij heeft natuurlijk wel een keer dat interview gedaan, toen met Koen Stam, toen ze een beetje die hele filosofie neer hebben gelegd. Hij heeft toen het Feyenoord magazine gestaan. Maar voor de rest, als je ook zoekt, dan kom je niet zoveel hits krijgen.
Dus ligt daar niet een kleine rol voor ons misschien, om de komende maanden nog eens een keertje met hem te gaan zien?
Nou ja, dat zou kunnen. En tegelijkertijd, in zijn verdediging, we hebben in deze podcast ook enkele maanden geleden, toen dat bekend werd, toen Jelle Goes een functie kreeg bij Feyenoord. Ook een bekend opleider, ook hoofdopleiding geweest bij de KNVB volgens mij. En bij PSV onder andere, bondscoach van Estland. Die kreeg toen de functie van recruitment en development manager. En toen zeiden wij toen al, toen we dat bespraken, toen we dat organogram een beetje bekeken. Van toen dachten we, het is een nieuwe functie die feitelijk boven kolen komt te staan.
Dus een soort extra stoeltje gecreëerd, maar...
Ja, ik vond dat toen al wel... twijfel achter. Ik dacht van ja, wat betekent dat nou voor iemand als Rini Kolen?
Nou, pleiten dus.
Ja, want dat is het verhaal. Ja. Een ander inzicht is wat er naar buiten gecommuniceerd is over de werkzaamheden. Nou ja, dat zegt natuurlijk niet zo gek veel of dat ging over of de koffie niet lekker was of dat het echt voetbalinhoudelijk was. Maar tenzij een verdediging, toen hij kwam, want even terug een blikje terug in de tijd... Ik noemde net Stanley Brart. Dat was de man die een mailtje stuurde. Die wilde een mailtje sturen naar Mark Koevermans. Maar die had de andere Mark. Toen die fysiotrainer of weet ik wat. Mark Onderwater had hij gestuurd. Waarin hij zei, die Boel moet eruit. Die Uri van Gobbel kan er niks van. Het was de tijd dat artikel in de NRC stond. Ja, dat iedereen over elkaar heen viel op Varkenoord. De koffietafel wat toen besproken werd.
Ja, het is wel wat rustiger, hè?
Nou ja, je kan veel zeggen... dat is wel teruggekeerd. En dat die credits, als je dan toch aan het plussen en het minnen bent, verdient hij dan ook. Ja. Er is wel rust
dus
gekomen.
Eigenlijk wil je dat hij weer niet in de media had getreden nu, zeg je.
Nou,
ik vind het ook... Niet met dit soort negatieve artikelen misschien. Maar ik vind wel, want Jopie, we zitten elke week weer op dat onder 21 elftal af te geven. Dat komt ook op zijn bordje, weet je wel. En dat
is onvoldoende.
Dik onvoldoende. Ja. Want de achterstand geloof ik nu alweer voor de najaarscompetitie is geloof ik 8 punten. Een wedstrijdje te goed wel. Dus het kan 5 worden.
Ja.
Maar dat is natuurlijk veel te veel voor die onder 21. Dus die gaan die titel niet pakken. Dan moet je hopen dat het later nog een keer gebeurt.
Tweede competitiehelft dan weer daarop hopen en gokken.
En dan moet je nog weer zo'n baragewedstrijd spelen.
Just.
Dus je hebt alweer... Dat lijkt dit seizoen ook alweer niet erin te zitten. Dat is 3 seizoenen op een rij. Terwijl je... Nou, je zou toch zeggen van deze clubs, FC Groningen, Volendam, toch wel de beste jeugdopleiding hebt van het land. Of tenminste van die clubs.
Ja, dus ik denk dat ook hem aangerekend wordt, dat het daar niet goed gegaan is. Nou, ook daar is natuurlijk Mark Rell, is dat stukje, als het gaat om de scouting van de onder 21 en de teamindeling, is Mark Rell ook voor binnengevlogen. Dus ook dat is alweer eigenlijk een disqualificatie naar hem toe. Wat ik veel interessanter vind, is dat je ook kijkt naar de prestaties van je spelers, maar ook teams. Ik heb geprobeerd op te zoeken van, joh, hoe deden de teams het nou voor zijn komst en na zijn komst? Waarbij ik wel moet zeggen, op het moment dat je iets nieuws implementeert in de jeugd, dan heb je natuurlijk niet meteen 2 weken later resultaten.
Dus dat alles duurt wat even een jaar.
Nu gezaaid wordt, krijg je over 4-5 jaar. Het was in ieder geval wel een feit dat Feyenoord altijd best wel aardig deed tot de onder 15. Kampioenen werd in al die jeugdteams, onder 14, onder 13, weet ik wat allemaal. Maar vanaf de onder 15 dat het allemaal wel wat terugliep en dat het wat moeizamer ging.
Eigenlijk zeg jij nu dat we in het voorjaar van 2028 een itempje over Rini Kolen moeten doen.
Ja, en dan alle credits naar hem. En
ja,
dan plus. Nee, maar als je nu kijkt naar de standen van onze jeugdteams, ja, dat geeft wel iets. Nou ja, de onder 21 staan nu vierde, daar hebben we het net over gehad. De onder 18 staan nu derde. De onder 17, het team van Nijenhuis en Ouagi, eerste. Onder 16, eerste. Onder 15, eerste. Onder 14, vierde. Onder 13, eerste.
Dus die onder de 14, wat doen zij dan?
Ja, die zijn schandalig.
Schandaal.
Eruit, iedereen eruit. Nee, maar dat geeft wel aan dat er wel qua prestaties, en dat zegt nog niks, hè, want je kan al je talenten kan je allemaal een lichting hoger laten spelen. Dan wordt het team waar ze eigenlijk in zaten, wordt natuurlijk poep.
Het is wel oké.
Maar deze resultaten, dus dit weekend kunnen de Feyenoord onder 15 en onder 13 kunnen ze kampioen worden door in de rechtstreeks de wedstrijd tegen AZ te winnen, de nummers 2 in die poep. Dus qua resultaten gaat het goed. Als je kijkt naar, en deze credits krijgt Feyenoord Youth Watch, ik zag dat tweetje, toen dacht ik, dit is wel echt vet. Oranje, de vertegenwoordigende elftallen.
Oh ja, ja.
Aanvoerder van de onder 19, Milambo. Aanvoerder van de onder 18, Redmond. Aanvoerder van de onder 17, Kraaienveld. Aanvoerder van de onder 16, Ouagi. Allemaal spelers die vast liggen. Dat was in het verleden ook nog wel eens dat de talenten wegliepen naar PSV, Ajax. Kritiek. Als je dan kijkt naar de afgelopen interlandperiode, hoeveel spelers er opgeroepen zijn van Feyenoord, Ajax, AZ en PSV. Van alles bij elkaar, van de onder 19 en onder 16. 21 zijn er van PSV, 20 van Ajax, 11 van Feyenoord en 9 van AZ.
Oei,
dus ja. En daar heb je het weer.
Dus PSV moeten die 9 van AZ moeten wij snel overnemen nu.
Nou ja, bijvoorbeeld of ze bij Utrecht wegplukken, wat we de laatste tijd zeker wel doen.
Maar, ja, ik vind het wel interessant hoor, dit inkijken. Maar dat kan volgend jaar ook zomaar anders zijn natuurlijk.
Zeker.
Maar het zou natuurlijk hartstikke geweldig zijn voor Rini Kolen als die met een bang afsluit werkelijk waren. Door de Youth League natuurlijk te winnen.
Ja.
Toch? Dat zou natuurlijk geweldig zijn.
Och.
Ja, jongens, ik heb de reden niet verteld waarom ik uit Zwitserland ben gekomen. Maar het is natuurlijk de Youth League, hè?
Dat snap ik.
Ja. Ik zit daar weer op de tribune. Er staat nogal wat op het spel. Want als Feyenoord die wedstrijd wint, dan zijn ze eerst in de pool. Kunnen ze ook in de laatste wedstrijd niet meer achterhaald worden. En dan overwinteren ze zonder een barragewedstrijd, hè? Want dat is als je tweede wordt, dan moet je nog een wedstrijd spelen.
Een tussenwedstrijd,
Een tussenwedstrijd, dus dat is toch wel heel erg gaaf. Dat heeft hij toch wel mooi voor elkaar gekregen, die van Persie.
En ze hadden ze ook al gewonnen.
Ja,
bij Atletico.
Zeker. Ik heb die samenvatting toen gezien, maar
iets wat gemazzeld.
Dat waren drie penalties. Twee voor Feyenoord en eentje voor Atletico. Ja. Ik hoop dat het, als deze podcast uitkomt, dat het dan wat leuker wordt op Varkenoord. Ja. Maar het is wel echt zo'n geweldig team. Ik geef het weer als tipje. Als je toch 's ochtends deze podcast zit te luisteren en je hebt 's middags niks te doen.
Twee uur, Varkenoord.
Ga dan even naar Varkenoord. Want je ziet echt, ik ben ervan overtuigd dat hier wat talenten bij zitten die we in de toekomst absoluut in het Feyenoord shirt gaan zien, in het eerste.
Ja.
Tof.
Ja, ik ben heel benieuwd. Het zou gewoon leuk zijn als ze dat ook gewoon succesvol kunnen afronden. En die wedstrijd inderdaad in Schotland straks niet eens meer nodig hebben. Dat staan nu eerst, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Ze zijn sowieso zeker van
volgende ronde,
maar
van de
extra wedstrijdje of niet. Dat is toch wel lekker als ze gewoon even wat rust krijgen. Hey, we hebben het over opvolging. Wie moet nou de opvolger gaan worden van Rini Kolen?
Ja, ik vond het een hele moeilijke. En ik dacht, eigenlijk dacht ik, misschien moet je iemand halen die echt al gepokt en gemazeld is in het wereldje. Toen dacht ik, misschien is Henk van Steen niet een goede voor die functie? Is hoofd jeugdopleidingen geweest bij Feyenoord? Is het geweest bij Shakhtar? Is het geweest bij Zenit?
Heeft dat leidens met Sparta? Kunnen we eindelijk die samenwerking?
Zeta, is hij niet technisch directeur van Sparta? Of was
hij was technisch directeur, daar is hij ondertussen al weg. Ik heb hem vorig jaar een keertje aan de lijn gehad, best wel een tijdje. Was hij eigenlijk een klein beetje verbitterd dat hij nog niet door Feyenoord is gebeld. Hè? Hij zegt, dat is de club waar ik het liefst zou willen werken. Ik denk, 1-1 is 2. Die functie komt vrij en hij heeft die ervaring. En kan jonge gasten als Wouter Goes, die heet geen Wouter Goes trouwens.
Het is Jelle Goes.
Wouter Goes, die voetballer van AZ.
Centrale verdediger.
Ja, en Koen Stam en dergelijke. Dat zijn allemaal nog jonge gasten die ontzettend veel nog van, denk ik, van Henk van Steen kunnen leren.
Wow, Jelle Goes is geen jonge gast meer. Die heeft toch best wel wat carrière gemaakt inmiddels. Maar vind ik een interessante naam, oprecht. Ben je nog een leuke naam, Pieter?
Ja, ik heb geen idee.
Nee?
Nee, ik zat ook eigenlijk net naar jou te luisteren. Maar is dan niet al de nieuwe man, is die er al niet al?
Ja, dat denk ik. Moet
hij überhaupt niet worden vervangen? Hoe lang blijft hij? Is het per direct dat hij weggaat? Of
nee, aan het eind van het seizoen stopt hij. Dus
hij kan de Youth League ook echt.
Ja, dus hij kan echt en onder 21 kampioen worden en de Youth League.
Dat eisen we dan wel nu.
Ja, anders moet hij eerder weg.
Nee, ik weet niet of. Ja, ik weet niet dus of hij moet vervangen worden.
Maar ik denk wat jij zegt. Ik denk dat het interessant is, zo'n naam als Van Stee. Vind ik echt een leuke naam.
Ja, weet je wie je ook veel hoort?
Nou.
Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst. Ja, hoor je dan zo vaak, omdat hij de kind van Varken Noord en trainer geweest. Maar ja, dat
als
vind ik
zou willen,
ja, dat zou natuurlijk gaaf zijn. Hij heeft daar een eigen tribune. Hij weet natuurlijk echt hoe dat moet, hè? Net zoals van Persie. Ja. Het liefst zou je allemaal van die legends willen. Zou je misschien ook Dirk Kuyt ergens nog een soort van functie willen geven bij Feyenoord.
Ja.
In de jeugdopleiding. Want als trainer komt hij misschien tekort.
Ja.
Dat kunnen we nog niet keihard beoordelen, maar het ziet er wel zo uit.
Ja.
Dat soort jongens wil je natuurlijk in je jeugdopleiding aan de slag zien. Want die kunnen zoveel meegeven aan die jonge gasten.
Zeker, ja. Over opvolging gesproken.
Ja.
Want het was niet alleen dit bericht van Rini Kolen, maar ook ineens dat Feyenoord zo goed als rond is. Arne Slot heeft al uitgesproken dat hij wel verwacht dat het goed gaat komen.
Op de persconferentie.
Dat we een opvolger van Marino Pušić binnenhalen.
Etienne
Reijnen. Ja, en ik kijk even jullie aan, want in het voorbespreking van deze podcast noemde hij me steeds structureel Reinders. Maar dat is die gozer van AC Milan. Die is het dus niet.
Nee. Of zijn broertje bij Zwolle. Hè?
Of die is het bij Zwolle. Nee, Etienne Reijnen. Ja. Wel oud voetballer van Zwolle. Ja. Oud voetballer van Cambuur. Oud voetballer van Maccabi, volgens mij, in Israël.
En AZ? Of zei
ook AZ ook, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk de beste club waar hij gespeeld heeft. Ja. Wat was het eerste wat jullie dachten toen jullie zijn naam hoorden?
Ik dacht, oké. Een beetje uit het niets.
Ja.
Maar dan ging je opzoeken. Nou, hij is 36 jaar.
Ja.
Je noemde net die clubs op waar hij heeft gespeeld. Dus dan kon je alweer het linkje leggen met wanneer hij samen heeft gewerkt met Slot. En dat ze elkaar kennen.
Ja.
Ja, ik...
mijn vriendin moest bij mij de Heimlich-greep doen, kan ik je vertellen. Ik verslikte me namelijk in het eten. Ik denk, dit verzin je toch niet? Hoe kan je nou... Ik dacht dat hij nog speler was namelijk. Ik las het ietsje snel. Ik denk, we halen een 36-jarige ex-speler halen we ineens. Ik denk, zitten we dan echt zo dun in de verdedigers? Dat zal er wel meevallen. Maar ik denk, dit kan niet. Maar nee hoor, gelukkig viel het mee. Maar ik vind het wel mooi. Ik heb even opgezocht. Hij heeft met best wel veel spelers van Feyenoord heeft hij samengespeeld. Die zegt net Arne Slot.
Oh.
Stond op nummer 3 van de Feyenoord-spelers, van de ex-Feyenoord-spelers waar hij het meest mee gespeeld.
Oh, wat grappig.
Ja, 55 potjes samengespeeld en echt extreem goed gedaan. 1,93 punten per wedstrijd.
Veel van in de KKD,
tijd,
ja.
In de tijd van Zwolle, voor mij was het zelfs nog FC Zwolle, in de toen nog Jupiler League, dat ging extreem goed. En dan heeft hij ook nog heel erg veel wedstrijden samengespeeld met Brian Linssen, 57.
Ja.
En op nummer 1, Erik Bottegien, 123. Die staat overigens in de top 3 van zijn medespelers. Dus
dat is zo, inderdaad.
Dus wat grappig,
toen dacht ik gelijk, Erik Bottegien is ook op leeftijd. Die gaat binnenkort ook terug naar Nederland om een functie in de jeugdopleiding van Feyenoord te bekleden, hoor. Nou, zal me niks verbazen.
Dan volgens mij is cruciaal dat op jouw cv staat Zwolle,
ja.
Cambuur.
Ja.
Dat een van die twee is een eis. Ja, AZ,
shit, dan valt hij al af. Dan valt
AZ
al af.
Is eigenlijk is ook... wel belangrijk in... Maar goed, het is een beetje het pad wat Arne Slot natuurlijk. Die heeft bij die drie clubs als trainer is die actief geweest. Ja, kijk, in eerste instantie dacht ik, hè? Want hij is op dit moment technisch directeur van Cambuur. Hij is trainer geweest, assistent van het succesvolle elftal van PEC Zwolle vorig jaar onder Dick Schreuder.
Dat elftal krijgt ook wel een klein beetje een mythische status nu, hè? Die worden steeds beter elke week. Precies, want die Dick Schreuder, dat is een soort wondertrainer.
Nou ja,
heeft het goed gedaan.
Hij kent wel Van de Belt en Belen.
Dus. Nee, zeker. Maar ik vond het in eerste instantie ook een beetje raar. Ik denk, hè, wat een rare move. Eerst ben je assistent trainer bij PEC.
Daarvoor nog scout. Is hij twee jaar scout geweest bij PEC na zijn actieve carrière. Toen een jaartje assistent bij Dick Schreuder. Ja. Toen, een jaar ging hij al, maakte hij die overstap naar Cambuur als technisch directeur. En nu dan na een half jaar lijkt hij al daar weer te vertrekken om richting Feyenoord te gaan.
Poppen aan het dansen werkelijk waar in Friesland.
Ik ben benieuwd.
Op hun achterste poten staan. Ik heb namelijk, ja jongens...
Is dit een clown?
Dat lijkt me een goeie.
De clown van de week.
Maar je moet toch nooit je oordeel laten afhangen van de grensrechten.
Maar de slechtste is dan weer super slecht.
You have the face that you are Ajax supporters anyway.
21 is 5.
Het is toch ook in het spel tussen. Het is toch niet te geloven.
Ik heb namelijk als voorbereiding op deze podcast, jongens, heb ik de Omroep Friesland podcast heb ik geluisterd.
Zo.
De Sportcast heet
die. Die rit van Zwitserland was echt heel lang, hè?
Ja, je weet echt niet wat je moet doen van gekkigheid.
Heb je ook Hinneke de podcast geluisterd over de paardensport, of niet? Die niet, oké. Okay, nou. Maar wat heb je op verstaan van het Fries?
Inderdaad. Nou ja, ik heb helemaal niks ervan kunnen verstaan. Gelukkig kan je het ook gewoon lezen op een website. En jongens, ik moest zo verschrikkelijk lachen. Want daar hebben ze dus een verslaggever. Die heet Geert van Tuinen.
Ja.
En die is werkelijk waar ontploft werkelijk in die podcast.
Oké. Okay.
Die vindt het namelijk echt schandalig. Ik lees aan jullie voor, hè, en het is geen grap. Dit is geen satire, dit is echt gezegd.
Dus met Fries accent of doe je het gewoon in Nederlands?
Nee, ik doe het gewoon in mijn taal.
Ja, ja. In Leeuwarden doen ze gewoon Nederlands.
Antivries.
dat is waar. Hij zegt, het is schandalig dat Reiner Cambuur nu alweer verlaat. Dat begint hij mee. Even lekker de toon zetten.
Ja, ja, ja.
Als je met je volle verstand kiest voor een functie als technisch directeur, een 4-jarig contract tekent en een visie neerlegt waarmee je een bepaalde kant op wil, dan moet je minstens een morele plicht voelen om het grootste deel van je contract uit te dienen. Ikke, en de rest kan stikken.
Zo.
Er is totaal geen loyaliteit meer in de voetbalwereld.
Nee, nou ja, dat laatste klopt.
Ja. Meneer Reijnen weet weer waar die staat.
Ja, ja. Ja. Nee, ja, ik snap het vanuit die contraien natuurlijk wel. Wij zouden ook een beetje geïrriteerd zijn op het moment dat we net iemand met veel bombarie binnenhalen en na een half jaar zeggen, tabé. Maar dat is natuurlijk wel, ja, dat is wel hoe de voetbalketen werkt.
Hebben ze een station in Leeuwarden?
Ik denk het wel.
Want dit is natuurlijk die befaamde trein die maar één keer voorbij komt.
Ja, ja.
Die moet je pakken. Die moet je pakken als Reijnen. Dus dat heeft hij natuurlijk gedaan. Dat is toch compleet logisch. Maar voor hem is dit toch een wereldklus.
Ik vond, want uiteindelijk heeft Arne Slot op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Atletico, heeft hij er ook wat over gezegd. Hij zegt van ja, zo midden in het seizoen is het wel belangrijk dat je iemand kent. Nou, jij hebt net in jouw verhaaltje wel uitgelegd, Wesley, dat hij in ieder geval genoeg met hem samen heeft gespeeld en genoeg in de kleedkamer heeft gezeten. Weet je, dus hij vertrouwt hem. Dat is misschien iets wat wij onderschatten, maar je wil niet iemand naast je hebben die een belangrijke functie krijgt waarvan je steeds denkt, Hij werd genoemd door zijn leeftijd, omdat hij nog zo jong is en daardoor misschien de taal beter nog spreekt van die jonge gasten. Maar in slot zei, ja, ik, John de Wolf, Sipke, die zijn natuurlijk ook al inmiddels wat ouder, de 40 ruim gepasseerd.
Zou die ook het Balkantaaltje spreken, denk je?
Nee, ik denk, nee, maar hij spreekt wel Fries, verwacht ik. Dus dat niet dat we Fries in de selectie hebben. Nee, überhaupt Friese voetballers zijn die interessant zijn, maar het kan toch maar goed. Moppert misschien de aankomende winter deze kant op te halen.
Ik zit me trouwens een beetje zorgen te maken. Heeft Mark Diemers bij PEC Zwolle gespeeld? Want dan komt hij er ook nog aan binnenkort.
Shit, ja. Ja. Virgil Narsing heeft dat wel voor die twee klassen gespeeld. Nee, dus als je het zo uitlegt en ook, want ik heb ergens inderdaad een interview gelezen van onder andere Dick Schreuder, die heel enthousiast over hem was, die hem ook geprobeerd heeft om hem mee naar Spanje te krijgen.
Zijn Arne Slot ook nog in de persconferentie.
Dus dat geeft wel weg van dat deze man een jonge trainer is die blijkbaar toch carrière wil maken en denkt dat hij dan toch dat bij Feyenoord beter kan doen dan als technisch directeur bij Kamp. En misschien heeft hij het gewoon niet naar zijn zin daar. Dat kan natuurlijk ook zo. Dat is nog een andere functie, dat hij toch het gras mist.
Ja.
Ja. Dus nee, ik vind hem interessant. Stap gewoon
in.
En als Arne Slot erin gelooft, dan wie zijn wij dan om er überhaupt iets kritisch over te zeggen?
In Slot retrust. En dan pakt hij toch lekker de Arriva naar Rotterdam Centraal.
Ja, voordat we die wedstrijd tegen Atletico gaan voorbeschouwen, wil ik toch nog eventjes naar jou, Wes. Want jij bent helemaal vanuit dat Zwitserland naar Nederland gekomen.
Ja. Ja, bizar, hè? Dat doe ik gewoon voor de club. Rijden voor je club, zeggen we dan.
Ja, zeker.
Maar ja, jongens, dat is wel het nadeel. Als ik in Nederland ben, kan ik natuurlijk niet meer goede tijden, slechte tijden, kan ik natuurlijk niet meer zien natuurlijk, hè.
Goede tijden, slechte tijden?
Ja, dat heb je daar dus ook in Zwitserland.
Elke werkdag.
Ik denk dat ik een geintje maak. Ja, elke werkdag.
Maar heet het ook goede tijden, slechte tijden?
Ja, je zegt het niet zo lelijk, maar nee. Inderdaad. Maar daar heb je dus ook gewoon Ludo Sandors, heb je dan. Hè? En, ja, die heb je gewoon ook in die serie. En ja, ik kan het dus nu niet zien. Dus,
nou, dat is wel een probleem, maar ik denk dat ik daar wel een oplossing voor heb, Wes.
Hebben wij hem weer?
Ja.
We hebben hem weer, hè?
Ja, ik kan hier niet lang genoeg over praten. Want dit is toch iets wat mensen vooral moeten weten. NordVPN. Dat is toch de oplossing voor jouw goed slecht. Wat weet je hoe dit werkt, Wes?
Ja, ik weet hoe het werkt, ja.
Leg het dan uit voor al die andere mensen die inderdaad, nou ja, wat is het, good times, bad times, of wat is in het Spaanse, Pieter? Want als dit blijkbaar ook in andere landen is, hoe werkt dit, Wes?
Bueno tempos.
Nacho tempos, ja. Goede tijd, nacho tijd, ja.
Ja, nee, inderdaad, ja, nee, goed dat je het zegt, ik was het helemaal vergeten inderdaad, maar inderdaad, NordVPN, hoef ik even aan te slingeren. Ik zet gewoon op Zwitserland, waardoor mijn telefoon denkt dat ik in Zwitserland zit.
Ja.
En vervolgens kan ik inderdaad goede tijden, slechte tijden, kan ik dan gewoon zien, kan ik gewoon googlen. Nou, hoe vind je dat dan?
Heel goed, ja.
Fantastisch, Wesley.
Ja.
En dan hebben we ook nog een super aanbieding, hè?
Ja.
4 maanden gratis.
Zo.
En een hele hoge korting.
Ja.
En er is ook nog niet goed geld terug garantie na 1 maand.
Dus stel nou dat ik, ja goed, ik ben een Nederlander, maar goed, voor mij werkt het net zo goed, want ik ben nu ook heel nieuwsgierig naar goede tijden, slechte tijden. Dus dat wil ik ook
en
heel
goed. En Ludo Sandors, hè? Nog
Ludo Sandors. Waar moet ik dan heen, Wes?
Dan moet jij, dat heb ik voor me staan. Dan moet je naar nordvpn.com/Kaingeloel.
Ik zeg, doen. Goed. Atletico Madrid thuis.
Oeh.
Is dit de wedstrijd van het jaar, mannen?
Understatement.
Oh, ja?
Dit is de wedstrijd van de periode Arne Slot.
Oh, echt? Oh.
Ja.
Jij vindt dit groter dan de finale in Tirana, om maar eens wat te noemen?
Om
of...
precies te zijn, is het iets meer dan vijf keer zo groot.
Oh. Ja.
En dat zal ik je uitleggen.
Ja.
Finale van de Conference League, daar konden we best wel wat centjes verdienen. Hè?
Zeker.
2 miljoen heb ik het over.
Dat valt tegen.
Dat valt tegen eigenlijk, ja, als je erover nadenkt. Ja. Ja, we komen daar vandaan. Dan doe je het echt voor de stuivers natuurlijk. Hè?
Ja. Volgens mij als je 4 keer een ingooi doet in de Champions League, krijg je dat geld ook.
Ja, precies. Nou, dat bedoel ik.
Ja.
Als Feyenoord wint van Atletico Madrid in eigen huis, dan pakt het al 2,8 miljoen euro.
Dat is echt absurd eigenlijk.
Dan is de kans dat je overwintert gigantisch.
Ja.
En we gaan zo meteen de scenario's doornemen. Maar stel je voor dat Lazio ook verliest, dan gaan we gewoon overwinteren.
Oh.
Dan komt er nog eens 9,6 miljoen euro bij. Dus er staat gewoon 12 miljoen op het spel. Nou ja, goed, dat is 6 keer zoveel. Geen 5 keer, maar 6 keer. Als ik even snel reken. Ja. Dus het is inderdaad groter dan de Conference League finale.
Als je het zo
wat kan ik je nou tegenin brengen? Ja. Dit is, qua financieel is dit, als je het zo zegt, de wedstrijd van het jaar. Maar zo voelt het toch ook wel een beetje?
Natuurlijk voelt het zo.
Want ik had het voor de uitzending met jou erover, Pieter. Ik zei, joh, voel je al wat spanning? En wat zei jij toen tegen mij?
Dat er al een variantje is ingegaan vanmiddag.
Gewoon een dag voor de wedstrijd.
Ja, heeft Pieter al echt gespannen, zeg.
Ja?
Ja. Nee, ik ben er helemaal aan.
Oh. Ja, zo erg is het bij mij nog niet.
Nou, dan als we dan toch dit even gaan zeggen. Ik legde de scenario's uit. Want ik heb alle scenario's hier uitgewerkt. Sowieso Lazio, de wedstrijd Lazio Celtic is om 7:15.
Ja, dat is wel een voordeel. Dat is eigenlijk wel gek.
Ik denk dat het al een klein voordeeltje is, want Feyenoord weet dan eigenlijk welke scenario's er zijn.
Ja.
Maar in ieder geval, er zijn heel veel scenario's. Ik ga het dus eigenlijk niet vertellen. Dat komt erop neer. Behalve een paar.
Nee. Voor altijd blijft dit in het schriftje staan. Niemand zal het weten. Wat
deze zijn aantekeningen.
Het waren 34 scenario's. Kom op.
Ja, precies. Nee, maar stel je nou voor dat Lazio niet wint.
Ja.
En Feyenoord wint wel.
Lazio speelt thuis, voor de duidelijkheid. Ja, dus op zich zijn ze wel de grote favoriet.
Maar op zich, Lazio heeft de laatste 6 wedstrijden 4 doelpunten gemaakt, waarvan 3 penalties.
Nee, joh.
Dus zo makkelijk. Nou, dat is de ene goal is dus van Immobile. Hè?
Oh,
dat is echt niet
overkomt ons weer.
Fijn, echt, jongen,
in ieder geval, Lazio is nog niet zo dat ze even makkelijk gaan winnen van Celtic.
En Celtic moet
precies
winnen. Dus Celtic speelt daar niet voor de katse kut. Nee.
Maar stel dat het een vies gelijk spelletje wordt, dan kan Feyenoord met de winst gewoon al door zijn. Nou, en toen ik dit tegen jou zei voor de uitzending, toen kwam ook wel even de spanning naar boven. Dus,
gewoon het idee.
Als dat gebeurt, ga ik bij deze zeggen, dan is er een hele grote kans. Ik heb 3,5 maand niet gedronken, maar dat ik toch 's avonds om 23:30 compleet dronken in die vijver lig.
Ja.
Die kans is er. Ja,
dan gooi ik je erin.
Ja, nou, die kans is heel erg. Nee, dat zou toch geweldig zijn. Maar ja, dat leuk en aardig. Maar er is ook een iets negatieve scenario.
Precies.
Natuurlijk.
En aan de andere kant kan je er ook al uit liggen.
Nou ja, uit de Champions League. Ja, dat klopt. Ja.
Je kan als je verliest. Of sorry, als Lazio gewoon wint en je verliest. En je verliest, dan ben je derde. En dan speel je de laatste wedstrijd voor spek en bonen. Ja, voor die 2,7 miljoen.
Ja,
want
Celtic is dan ook gewoon automatisch laatste. Celtic is dan ook laatste. Celtic speelt echt voor zijn laatste. Die moet winnen om überhaupt nog in Europa door te kunnen. Ja. Want die staan natuurlijk 5 punten achter ons. Want zij hebben 1 punt, wij 6.
Ja.
Dus Celtic moet winnen. Ja, deze scenario.
Ja, het is gewoon hartstikke spannend. Daar
dat is een lang verhaal om te zeggen dat het hartstikke spannend is.
maar dat kan het eigenlijk op.
Ik had alle scenario's niet voor nodig. Nee, het is... Ik word heel zenuwachtig. En dat ben ik over het algemeen, valt dat best wel mee. Maar ik weet je, AD voetbalpodcast, of nee, de NOS voetbalpodcast, ik weet ook niet helemaal die dingen. Dan lees ik ook Arman Asferoglu, die zegt, Feyenoord is gewoon beter. En dan denk ik, we hebben het wel over een ploeg die gewoon structureel bij de laatste 8 van Europa zit. En we doen nu even voorkomen alsof het even een makkie gaat worden. En het vanzelfsprekend is dat we van Atletico winnen. En tuurlijk, ik zie dat we onder Arne Slot voor niemand bang hoeven te zijn. En ik hou me ook vast aan die wedstrijd in Madrid, waar we gewoon echt gigantisch goed gespeeld hebben. Maar uiteindelijk wel met 0 punten naar huis gingen. Ik vind het een spannende wedstrijd. Maar ik vind het ook een enge wedstrijd. Want zij kunnen wel op een punt spelen. Er zijn al scenario's zelf, werd er gezegd, van op het moment dat Lazio wint en zij spelen gelijk, dan kunnen zij een... het onder de pet samen besluiten dat ze een gelijkspel
hebben. Maar daar geloof, niet, daar geloof ik niet in.
Nou ja, want Diego Simeone heeft een verleden bij Lazio Roma. Dus,
is daar een held nog steeds? Ja?
Het is gewoon een reëel scenario. Maar
denk je dat voetballers in het veld dat kunnen? Nee. Dan ga je in het veld. Dan, dan denk
ja,
je dat
ook vanaf de 75e minuut komt dat misschien.
We hebben toch zelf het voorbeeld gehad Feyenoord-Heerenveen of Heerenveen-Feyenoord iets meer dan 10 jaar geleden.
Maar dat was zo'n bizar scenario. Daar moest of gewonnen of verloren worden. En toen op een gegeven moment Feyenoord 2-1 maakte, dacht Heerenveen, oké, dan is het ook klaar.
Ja, maar ja, toch is het gebeurd. Ja, het speelt mee in je hoofd.
Het is vaker gebeurd.
Het is beter om te voorkomen. Dat is
dus we moeten winnen.
Ja, dat is een goede conclusie.
Dan, we hebben het over de wedstrijd van het jaar, maar ik ga hem dan toch een beetje plagerig stellen. Als je moet kiezen, deze winnen of die van aanstaande zondag winnen. Want we hebben een weekje voor de boek, zeg.
Ja. Vol verwachting op ons hart.
Ja. Ik wou net hetzelfde zeggen.
Ja. Het is niet te geloven. Ik heb eigenlijk het meest zin in Sinterklaasavond.
Als ik er zo over nadenk.
Nee.
Maar, ja,
als je moet kiezen.
Atletico.
Ja?
Atletico. Ik ook.
Die is 10 keer zoveel waard, hoor ik.
Jullie kennen mijn haat jegens PSV.
Ja.
Maar we hebben het net gehad over de kampioenskansen. Nou, het zou kunnen zijn dat PSV er dit jaar mee aan de haal gaat. Plek nummer 2 is ook gigantisch veel geld waard voor Feyenoord.
Ja.
En die lijkt wel nog niet binnen, maar dat ziet er heel goed uit.
AZ staat op verliespunten nog steeds gelijk. Tuurlijk staan wel virtueel achter tegen Heracles, geloof ik.
Het ziet er heel goed uit in ieder geval wat dat betreft. Dus ik zou zeggen, ja, deze is belangrijk. Maar ja, gelukkig is dat nou zo'n scenario waar je niet over na hoeft te denken. Want je hoeft niet te kiezen, Jopie. Nee. We kunnen ze ook gewoon allebei winnen.
Ik ga dan voor het 2016-2017 verhaal. Met United thuis en PSV uit in 1 week. Dat was wel lekker dat we die alle 2 vonden.
Ja, maar dat was eigenlijk toen. Toen was het geloof ik speelronde 5 of 6 of zo. Ja, best wel vroeg. Ja. En de eerste
hoe sterk is dit Feyenoord? Ja, maar voorpagina van de VI toen.
Nou, maar dat was daar kreeg je het gevoel van, zo, we kunnen echt gaan dromen. Hè? En dat heb je nu wel weer. Als je stel dat je inderdaad allebei die wedstrijden wint.
Ja,
ja dan is alles mogelijk dit jaar. Dan kunnen we ook dat cuppie winnen, hoor, jongens.
Welke cuppies? Alle cuppies. Alle cuppies. Pakken ze allemaal. Ja,
maar ik doelde op die met de grote oren natuurlijk.
Ja.
Maar ja, ik zat nog even te tellen.
Ja.
Die hebben wat klasbakken, dat Atletico Madrid. Ja. Daar word je toch een klein beetje misselijk van, kan ik je vertellen.
Ja.
Ik zal het even zeggen. Zij hebben uiteindelijk 4 ex- of wereldkampioenen in hun selectie. Te weten, Griezmann, Correa, Lemar en Rodrigo de Paul.
Noord of Zuid? Correa.
Heel flauw. Ja, ga door.
Heel flauw. Ze hebben Alvaro Morata in de selectie. Die heeft 2 keer een Champions League finale gewonnen.
Op dit moment gedeeld topscorer van de Champions League.
Dat ook.
5 doelpunten. Absoluut.
En dan hebben ze ook nog Azpilicueta. Die heeft ook nog een keertje de Champions League finale gewonnen. En Morata, ja, je zegt het al eventjes. Die gozer is ontketend dit jaar.
Misschien wel de beste keeper van de wereld hebben ze ook in de geleden.
Het is ongekend.
Axel Witsel achterin lopen.
En dan schrok ik dat Memphis Depay ook nog terug is. Ja. Daar ben ik niet heel vrolijk van.
Ja, want sowieso hebben ze veel blessures die weer terug zijn. Of ja, want dat was de vorige keer niet meededen.
Vorige keer dat ongeveer al hun verdedigers geblesseerd waren. Maar ja ten opzichte van vorige keer was hun Gimenez, niet te verwarren met die van ons uiteraard, Savic terug. Die Turk, ik ben zijn naam even kwijt. Die zijn allemaal weer terug, Memphis Depay.
Maar die speelt niet. Zonucci, bedoel jij?
Die bedoelde ik, ja.
Maar Savic die is ook weer terug.
Nee, oké, maar ze hebben gewoon opties. En dat waren allemaal spelers die de vorige keer niet bij waren. Nou ja, Mandava, die hebben ze ook nog, die weer terug is.
Dan moet ik toch weer denken aan die jongen, die voetbaladvocaat, geloof ik, van die podcast van FC Afkik. Ja. Die het had over, als je me dan slaat met en je gooit me van een ladder af en je gaat dan met me schaken. Dat heeft Atletico Madrid nu ook een beetje.
Ja.
Zij zijn eigenlijk veel beter dan in die periode, als je de selectie bekijkt. Dus zij kunnen redeneren, ja, waarom zou Feyenoord van ons winnen? Maar ja, wij spelen wel in die volle Kuip die ons ook tegen Lazio... Het verschil Lazio uit en thuis... Ja, Feyenoord was bij Lazio ook goed. Maar het verschil was wel groot voor mijn gevoel. Hoe Feyenoord aanvallend swingde tegen Lazio, dat konden we niet uit.
Ja, want hoeveel potjes zijn we onder Arne Slot in eigen huis al ongeslagen?
Ja, dat kwam ook voorbij op de persconferentie. Het zijn er 27. Heeft Slot er nog niet verloren in zijn trainerscarrière, thuiswedstrijden.
In Europa.
Ja, en dat is natuurlijk de periode AZ al meegeteld.
Shitje.
Dat zijn er aardig wat.
En dan ging het gewoon bijna mis tegen Drita.
Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja. En Atletico heeft ook al 6 uitwedstrijden niet gewonnen in de Champions League.
Ze hebben er twee, laatste speelde natuurlijk gelijk bij Celtic.
Precies, ze hebben er twee gelijk gespeeld dit jaar en ze hebben er ook al vier verloren.
Ja, want natuurlijk bij Lazio was natuurlijk de kopbal van...
Van die keeper.
Van keeper in de laatste minuut van Lazio, waardoor ze uiteindelijk die niet wonnen. Dus daar waren ze wel heel dichtbij.
Ja.
Maar ja, ze hebben sinds wij ze getroffen hebben een paar weken geleden, hebben ze er vijf keer gewonnen in de competitie. Eentje maar verloren. Nou, één keer winst in de Champions League. Die dikke uitslag tegen Celtic. Nou, één keer dan gelijk.
Met Celtic hadden ze wel een rode kaart.
Rode kaart al vrij snel. Ja, dus afgelopen weekend weer gewonnen tegen Mallorca.
Moeizaam, hè?
Ze hadden knijteveel kansen. Maar in de laatste vijf minuten krijgt Mallorca toch nog best wel veel twee grote kansen. Waardoor het ook zomaar 1-1 had kunnen zijn. Dus ja, het is een goede ploeg. Het is een ploeg die... Als je normaal gesproken zou zeggen, moet Atletico de favoriet zijn. Maar ja, in eigen huis, Feyenoord gekke huis. Arne Slot heeft nog even iedereen voor de zekerheid opgeroepen van... Laat je horen, wees geen moment stil en stop met Candy Crush.
Dat doet hij wel echt altijd, hè?
Ja.
Dat is echt wel...
Maar hij doet het wel goed. Ja. Ik luister ernaar en denk, ja 95 minuten lang ga ik gewoon...
Ja, het is, ik hoop eigenlijk... Ik zou het zo schitterend vinden als hij nou eens een keer full Diego Simeone gaat.
Er was een kleintje al de vorige wedstrijd.
Ja, dus, er was een kleintje inderdaad tegen Lazio was het, geloof ik.
Moet ik zeggen.
En ik vond dat wel schitterend, want het was nu nog een beetje half. Hè. Hij schaamde zich een beetje, maar... Stel nou dat hij het nu vol overgave doet.
Oh, nu rent hij denk ik op en neer, denk ik, langs de zijlijn.
En een heel klein duwtje uitdelen aan die Simeone. Dat hij toch ook denkt, wat overkomt me hier? Dat je zo meteen in plaats van die teksten van sorry... Van dat gekkenhuis, die TBS-kliniek... Dat je zo meteen Simeone een trauma bezorgt in de Kuip. Het zou toch schitterend zijn. Dat de meest grote trainers van de wereld... allemaal bang zijn om naar die Kuip te gaan. Dat vind ik schitterend.
Ik ben toch getriggerd door jouw verhaal. Het begin, jij begon een heel wiskundig verhaal met vijf keer zoveel waard en weet ik wat allemaal. Ik denk oprecht dat dit, als we winnen, en ik probeer dat te visualiseren, het gevoel dat ik dat dit de beste overwinning tegen de beste ploeg die we ooit hebben gehad. Misschien die 6-2 toen tegen Ajax, toen in dat jaar dat ze zo goed deden.
We hebben Manchester United in de Europa League verslagen, was ook geen... Die hebben dat toernooi uiteindelijk gewonnen. Ja,
maar dat was wel op het niveau net daaronder. En tuurlijk, Manchester United is een Champions League waardige ploeg, maar gewoon van Atletico, wat finalist is geweest de afgelopen jaren.
Sevilla won je ook, en die wonnen ook het toernooi daarna.
Ja, het is een van de grootste van na de eeuwwisseling. Hè? Borussia Dortmund was ook zo'n ploeg, ook met allemaal sterren en zo.
Ja, die waren ook kampioen geworden.
Het feit dat we het over hebben, dat het kan. Dat we niet een soort van zegen, maar die status
hebben we toch al een tijdje. Ik bedoel, we zijn ook weer niet helemaal op ons achterhoofd gevallen. We weten dat Feyenoord geweldig kan pieken. En je hoopt dat lukt. Want in de Kuip is het al een paar keer gelukt dit seizoen. Ja, je begint
te weten.
Ik heb nog meer goed nieuws voor je trouwens, als je het wil horen.
Ja, vertel.
Want Memphis Depay, die komt dan naar de Kuip. Is een jongen die eigenlijk fan was van Feyenoord in zijn jeugd. Hè. Heeft daar
Moordrecht
gespeeld.
Ja.
Onder de rook van Rotterdam opgegroeid.
Ja.
Heeft in zijn carrière helaas niet het Feyenoord shirt gedragen. Hij had hem vorig jaar nog voorgedragen om onder te huren. Hè. Dat vond ik wel mooi. Leek totaal onhaalbaar. Maar ik heb even op Transfermarkt gekeken. Die jongen is 14 miljoen waard. Ja, als wij Jiménez verkopen, dan kunnen we hem vijf keer kopen. Salarisje praat er even over, Jopie. Dat weet ik.
Hey, alles keer vijf bij jou vandaag.
Ja. Maar die Depay, die heeft zeven keer tegen Feyenoord gespeeld.
Ja.
En de statistieken zien er goed uit. Want hij heeft vier keer verloren van die zeven potjes van Feyenoord. Ja, dat vind ik toch heel erg lekker om te zien.
Als hij nou de onbetwiste basisspeler voorin zou zijn, zou ik zeggen... Dit is een leuke statistiek waar ik me aan vast kan houden. Maar ik vrees dat hij toch überhaupt, als hij mag spelen, dat het een paar luttele minuutjes zijn.
Het telt mee.
Maar goed, ik hoop dat
je moet je overal aan vasthouden.
Ik hou me gewoon maar vast aan het feit wat Pieter net zei, dat Feyenoord thuis eigenlijk gewoon niet te verslaan is. Nee. Op misschien drie daarna, maar dat lukt uiteindelijk ook.
Ja. Ja. Maar hoe gaan we dat dan doen?
Goeie vraag.
Zerouki, grote...
Ja, dit is chef grote wedstrijd. Dit is de grote wedstrijd. Ja, dat is...
Dit is de allergrootste, denk ik. Hè?
Nou ja, dat uit hebben we natuurlijk dat experiment. Ja. Daar begon het volgens mij met hem op die positie, met een versterkt middenveld, met Timber wat in een aanvallende rol, Stengs als rechtsbuiten.
Ik vind die discussie helemaal niet interessant, want ik denk... dat gaat gewoon gebeuren. Daar ben ik echt van overtuigd. Net zoals dat Trauner achterin gaat staan, die is gespaard. Ik vind het eigenlijk veel interessanter. Minté of Paisao. Links.
Ivanusic, hou je uit het verhaal weg.
Dat denk ik eigenlijk wel. Die heeft niet overtuigd in de wedstrijden tegen Excelsior. Hij heeft niet overtuigd tegen RKC. Ja, ik kan me voorstellen dat Slot dat meeneemt.
Ik ben het met je eens hoor, Wesley, maar Stengs komt natuurlijk rechts buiten.
Ja, daarom.
Nee, ik zou ook Minté erin zetten.
Nee, joh.
Ik wel.
Nee.
Jij per show?
Ja. Al is het alleen maar omdat Stengs moet je niet als linksbuiten neerzetten. Want die wil vanaf die rechterkant naar binnen komen. En
zei ik dat verkeerd?
Nee, maar dat betekent dus dat Paixão... dus de speler die er dan de andere voorhoede speler moet de op linksbuiten staan.
Oh, op die manier, ja.
Minte kan denk ik best op linksbuiten. Al denk ik dat zijn grote kwaliteit ook aan die rechterkant zit. Dat hij met die versnelling er langs kan. En ook naar binnen kan gaan voor dat schot. Dus dan denk ik, dan heb je eigenlijk is de discussie veel meer. Ja, heb je dan liever Paixão of Ivanovic, die natuurlijk veel meer op die positie gewend is om te spelen. Dan denk ik dat Paixão op dit moment en het voordeel van de twijfel heeft. Omdat hij eigenlijk uiteindelijk alles bij Arne Slot speelt de afgelopen jaar. Ik vond hem toen bijvoorbeeld die uitwedstrijd toen in Madrid, vond ik Paixão ook wel, echt waanzinnig goed. En sindsdien is het allemaal wel ietsjes minder, maar ja...
Ik weet niet of hij het überhaupt kan trouwens.
Nou ja, dat is überhaupt ook het baas verhaal starten. Dat je met jongens als Nieuwkoop, nou, die is dan weer afgevallen, Trauner, en dat is ook Minte, die kan je niet 90 minuten laten voetballen.
Nee.
Dus ik denk dat dit...
Dat zou met Ivanovic trouwens ook niet zijn.
Dus. Nee, dus ik denk dat het gewoon puur vanuit wisselmogelijkheden is dat hij wel met Trauner begint. Gewoon omdat je niet zoveel smaken achterin meer hebt, want het is... Alleen Belen nog wat je achter de hand hebt en Lopers. Maar die hebben net gezegd plus minus.
Nee, die komt er even niet in.
Nee, niet doen. Dus dan moet je inderdaad al één vraagtekentje of met een speler die de wedstrijd kan uitmaken met Trauner. Ja, dat ga je niet ook nog eens doen met Minte. Want dan kost het je al twee wisselspelers of wisselmomenten. En Minte valt altijd wel lekker in. Je hebt al een ander soort voetbal uit bij Madrid. Had hij toen op een gegeven moment ook 2-3 kansen die die wel had mogen maken.
Die had mijn oma nog gemaakt.
Nee.
Ja. Spelen met impact, Jopie.
Nou, over impact gesproken. Ik denk dat we eigenlijk jouw quiz gewoon mogen gaan behandelen, of niet? Want die man, die had even wat impact.
Die had impact, ja.
Voordat we erheen gaan, wil ik toch eerst... Ja, ik trek hem gewoon. Ik heb gewoon al tijd nodig om erover na te denken. Okay. Want we hebben ook die Kankerpoel nog, jongens.
Oh, ja.
Ja. Mensen zitten allemaal weer gekluisterd aan die podcast-app. En die zitten van, hoe zit het? Hoe heb ik het gedaan? Nou, het was natuurlijk een rare wedstrijd, dus hier werd weer niet extreem hoog gescoord. De enige die 21 punten heeft en daarmee de meeste punten had, was Ralf Stoop. Daarmee ook automatisch leider in het derde tussenklassement, want die is weer van start gegaan, hè. En het algemeen klassement, Maurice Lapparrière staat op plekje 3. En Stinos 97 en Tom Voorham, dat waren de winnaars van tussenklassement 1 en 2, staan gezamenlijk op kop in het algemeen klassement. Dus het is weer rete spannend. Als je denkt, hey, dit vind ik wel leuk, ik hoor die er altijd over, maar dan ga ik op jullie site vinden. Nu staat die al online. Dus als je dit luistert, vul hem in, kangeloel.nl. Dan toch nog even die quizvraag, want ik heb hem even niet meer scherp.
Pierre van Hooijdonk.
Ja,
die ken woensdag ik wel. Is hij jarig.
54.
54 jaar.
Ja.
Hoeveel doelpunten maakte hij in het seizoen 2001-2002?
Ik heb dus gewoon een uur de tijd gehad om hierover na te denken. En nu denk ik, oh ja, dat had ik dus dat uur moeten doen terwijl ik aan het kletsen was.
Ja.
Dus Wes, jij mag eerst.
Nou, dus je hebt het dus over doelpunten in de Eredivisie, de beker.
Nee, Europees. Ik heb het opgeschreven, maar ik bedoelde Europees.
Oké, okay, Europees. Nee, dus dat even helder voor de luisteraars. Ik wist het natuurlijk wel. Nee, nou, ik denk dat je dan toch wel uitkomt op... nou, dan ga ik hoog zitten. 14 stuks.
Jopie?
Nou, het zijn er sowieso minder. 14 zijn er echt wel knijterveel. Want volgens mij in de Champions League heeft hij er 1 gemaakt, meen ik.
Die is al goed.
Oh,
tegen Bayern München.
Ja, en toen heeft hij natuurlijk ook een rode kaart gepakt, waardoor hij een aantal wedstrijden geschorst was. Waaronder bijvoorbeeld die wedstrijd uit bij in het Zwarte Woud tegen
Sparta Praag of...
Freiburg. Nee, volgens mij tegen Bayern München kreeg hij die rode kaart. Freiburg bedoelde ik.
Oh, tegen Freiburg begonnen we.
De
eerste wedstrijd was hij geschorst.
Ja, want toen kon hij niet meespelen. Dus ik denk, ik geef het. Volgens mij heeft hij de 6 gescoord in de UEFA Cup. Heel snel gerekend. Dus dat zou op 7 zijn.
Hij heeft er 8 gescoord.
Oh,
ja. Gênant dat je dat niet wist.
Ja. En dan 8 in de UEFA Cup plus die 1 in de Champions
League. Oh, dan heeft hij nog
wel meer. Kun je nagaan. Ja. Alleen in de knock-out fase heeft hij 8 doelpunten gemaakt.
Oh. Ja, heel knap.
Ja.
Heel knap. Nou, ik zou zeggen, ja, gefeliciteerd. En moeten we hem nog een klein cadeautje over.
Dat is leuk dat je het zegt.
Want ik heb het niet gezien. Sinds het nieuwe format ben ik wel echt afgehaakt met mensen in de zaal.
Studio voetbal?
Ja, studio voetbal. Ik vond het altijd nog wel aardig, maar nu met dat publiek is het echt een beetje een heel slappe VI Light geworden. Maar ik hoorde wel via dat Pierre van Hooijdonk gezegd heeft dat hij echt houdt van lichtmasten. En dat hij daar echt
als goed... kind is hij daar verliefd op geworden. Dat associeerde hij met profvoetbal. Ja, en dan hebben wij toevallig fantastische shirts, hè?
Ja, ik kan ze niet vaak genoeg aanraden, want dit zijn echt goede shirts en truien. al zijn die bijna op. Maar ja, wil jij nou ook zo'n mooi Kangaloo shirt of truitje?
Met dus een lichtmast.
Met zo'n lichtmast
erop. De baken, erop. Hè? Van baken in de vent,
ja, precies. Dat is de koppeling. Dan moet je toch even heel snel naar Kangaloo.nl. Daar hebben we het kopje webshop. Ja, en daarin staat eigenlijk alles. En ga snel daarheen, want ze gaan echt heel hard. Ja. Dat zeg ik niet als verkooppraatje. Het is gewoon een feit. Dus ik zou gewoon zeggen, ga dat ook gewoon doen.
En als je dan toch op de website bent, word even lid van de Patreon.
Ja, jeetje. Ja.
Extra content, extra optie op de bonusvraag.
Ja, fantastisch allemaal.
We hebben net zelfs een politieke podcast gemaakt. Is dat niet te geloven? Hè?
Ja, joh, zo.
Een stukje. Niet te veel. dat is ook allemaal voor die patronen weer te luisteren. Goed, laten we dan naar het laatste stukje in deze uitzending gaan. Voorspellingen. Feyenoord Atletico. Ik ga hem gewoon maar meteen aftrappen. 2-1, twee doelpunten, onze Giménez.
Oh man, dan is hij echt weg in de winterstop, denk ik. Nee. Als hij er twee maakt.
Nee, die blijft gewoon nog. Die heeft de Santiago Giménez-index moet hij nog eventjes gaan bewerkstelligen.
Ja, en de Cyril Dessers-index en de Pierre van Hooijdonk-index.
Ja, in Europa heeft hij nog wat doelpuntjes te maken. Want hij staat pas op 2 en ik heb net gehoord dat een oud topspit van Feyenoord die cup heeft gewonnen met... Hoeveel doelpunten waren het?
8 in de knock-out.
Was het alweer vergeten. Ja, zo gaat dat. Wes.
Ja, ik kom weer bij mijn stokpaardje. Het wordt, ik heb gezegd 3-1 gaat het worden.
Met Trauner?
Hij gaat hem maken. Trauner. Want Trauner gaat spelen. Hè? Dat was natuurlijk de fout tegen Excelsior. Daarom kon hij niet scoren. Ik had gezegd met een screamer van 1,40 meter.
Ja,
dat was natuurlijk allemaal een beetje overtrokken. Nee, hij gaat het nu doen. Uit een corner, zoals we dat vaker zien... Wordt doorgekopt door Mats Wiefer. Hij kopt hem per ongeluk. Hij kijkt niet eens. Krijgt hij hem tegen zijn achterhoofd aan, gaat hij erin. Ja, zo kan je ook gewoon op voorstel komen.
Toepunt van de neus voor de club. Lekker man.
Ja. 1-0. Oh. Hartstikke spannend.
Ja, maar alleen dit idee ook. Krijg ik kippenvel van. En ben ik over plan om de Polonaise te lopen. Ja. Voor voorspellingen kan je niet zoveel.
Het zou toch mooi zijn.
Het zou fantastisch zijn.
En wie maakt hem dan?
Hebben jullie het doelpunt van Man United gezien?
Ja,
ik denk dat zo. Dat doet Trauner.
Tot zover de geloofwaardigheid van deze show.
Nee, oké, Giménez gewoon.
Oh.
Gewoon op.
Nou, dat zou extra lekker zijn, want aanstaande donderdag gaan we uiteraard gewoon weer een show opnemen. En het zou toch wel lekker zijn dat we gewoon die Champions League hymne in ieder geval nog 3 keer gaan horen. Want dat kunnen we, dat staat op het spel. Het zit erin, het kan. Laten we het hopen. Feyenoord, pak ze! Tot donderdag.